Welkom. Straks zien jullie mijn derde Jensen live show met Thierry Baudet. Dat komt eraan. Maar ik wil allereerst eventjes jullie aandacht vestigen op het feit dat wij natuurlijk dit jaar weer een eindejaarspakket hebben. Dat is heel belangrijk voor ons om te overleven in deze wereld van censuur en om onafhankelijk door te blijven gaan. En dat gaan wij doen en dat zullen wij doen, maar het eindejaarspakket is daar heel belangrijk voor onze steun. En ieder jaar wordt het enorm gewaardeerd. En dit jaar hebben wij de Bewustzijn 2025 campagne en eindpakket. En waarom bewustzijn? Omdat ik hoef jullie niet te vertellen hoe erg het gesteld is met de wereld, want dat zie je gewoon de hele dag gebeuren. Maar heel veel is natuurlijk gebaseerd op slechte informatie, fake, en natuurlijk het diepere plan wat daarachter zit. En daar moeten we ons bewust van zijn. En meer dan ooit in 2025, want anders word je helemaal gek. En je wordt helemaal gek gemaakt met wat er allemaal gebeurd wordt. Crisis na crisis na crisis, mini-crisis na crisis, extra large crisis. Je wordt gek gemaakt. Dit is niet hoe de wereld in elkaar steekt. De echte wereld, hoe het echt bedoeld is. En daarom moeten we daar bewust van zijn, hoe het echt zit. En daarom hebben we Bewustzijn 2025 als campagne-thema gekozen voor dit jaar. En het pakket is ook aangevuld met dit. Dat is namelijk Love, Peace, Fuck, War. Fuck, War staat hier. En het is allemaal de Jensenlijn met het J-logo. En het eindejaarspakket zit vol met dit soort prachtige dingen. Natuurlijk, dat is het geld al waard en dat is de steun al waard. Mijn persoonlijk gesigneerde kerstboodschap, eindejaarsboodschap voor jullie. Die ik zelf schrijf en signeer. En dat zit natuurlijk in. We hebben een sweater en een hoodie met Bewustzijn 2025, wit of zwart. Het is aan jullie. We hebben dit prachtige shirt, krijg je er ook bij. Love, Peace, Fuck, War. Zo belangrijk. Zo'n mooie statement. We hebben een sjaal. Voor het eerst een prachtige sjaal voor de koude maanden. We hebben handschoenen. We hebben twee champagneglazen. En die kan je vullen met de prachtige mousserende wijn. Het is echt een lekkere rosé mousserende wijn uit Nederland. En ik zou jullie nooit iets aansmeren wat niet fantastisch smaakt als het gaat om wijnen. En deze is echt heel erg goed. Krijg jullie er ook bij. We hebben de beroemde kaaskoekjes hebben we er ook weer bij gedaan. Die waren even een paar jaar niet beschikbaar. Maar die hebben we nu ook weer erbij gedaan. Dus veel kleding, prachtige wijn en steun voor het echte geluid. Het eindejaarspakket. Je kan het bestellen via jensen.nl. Het is heel belangrijk voor ons. Ieder jaar weer. Ieder jaar houdt dat ons op de been voor het volgende jaar. Dus ga naar jensen.nl, bestel het eindejaars Bewustzijn 2025 pakket. En daar zullen we het ongetwijfeld ook over hebben in het interview met Thierry Baudet. Over bewustzijn van wat speelt er echt in de wereld. Want alleen zo komen we eruit. Als we zien dat we allemaal dezelfde vijand hebben. Bewustzijn, bewustzijn.
De Jensen Show Live wordt mede mogelijk gemaakt door vpnabonnement.nl. Surf anoniem, vergelijk slim. wsbrdetachering.com voor al uw havenpersoneel. En levenskunstinuitvoering.nl voor vrijdenkers die bouwen aan een menswaardige samenleving. En proprivacy.io. Pak je digitale privacy terug met de ProPrivacy telefoon, laptop en vaste computer. En mijncbd.com. 100% biologische CBD-producten voor diverse klachten. Bij mensen dier. En eskerwijn.nl. Pinot Noir en Chardonnay druiven van Hollandse bodem. En foamshield.eu. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show Live. Give it up for de enige echte Jens Baba. Robert Jensen.
Een van de leukste dingen die ik hier kan doen, is natuurlijk jullie recht in de ogen aankijken. Dat jullie er zijn. Normaal gesproken zit ik in de studio, zit ik in een camera te kijken. En dan weet ik dat er heel veel mensen achter die camera ergens bereikt het jullie. Maar het is allemaal zo digitaal. Ik voelde me op een gegeven moment gewoon al een robot. Ik denk, ik wil mensen in hun ogen aan kunnen kijken. En kijk eens hoeveel mensen hier zijn. En ik kan nu ook tegen jullie zeggen, welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. En het is zo grappig dat dit is nu de derde die ik doe hier in deze oude Joop van de Ende studio. Ik kom nog hele rare dingen tegen. Tanga's van Hinnie Huisman. En het is... nog steeds wat dode meisjes in de kleedkamer van Martijn Krabbé. Want jullie geloven toch niet dat hij echt zo'n sympathieke gast is als dat hij geworden. Ik weet te veel. Ik weet te veel wat hier allemaal heeft afgespeeld en wat hier heeft plaatsgevonden. Maar het bestaat nog steeds. En bijvoorbeeld die studie hierachter vertelde ze, je doet daar, nemen ze de Masked Singer op. En dingen met Caroline Tensen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat het is een beetje een smerig verhaal, maar dit is ook de oude Jensen Talkshow ontmoet een nieuwe podcast, waar we wat inhoudelijker zijn natuurlijk en diepere dingen bespreken. Maar ik moest naar de toilet vlak voor de show en ik kon de toilet niet vinden. Dus ik zie kleedkamer Caroline Tensen. En mannen zullen bij dit niet kwalijk nemen, vrouwen misschien wel, maar ik heb gewoon de gootsteen gebruikt daar. Dus nou zie ik haar morgen binnenkomen. Gaat ze weer zo'n quizje opnemen, weet je, voor dezelfde keer. En denkt, even opfrissen. Oeg, oeg. Weet je, dat zijn dan die leuke dingen dat ik hier uithaal. Want ik ben zo ontzettend blij dat ik niet meer in die mainstream media hoef te werken. We gaan het er vandaag waarschijnlijk een paar keer over hebben. Het is zo lastig. Je krijgt zoveel tegengas. Zeker als je iets anders wil doen. Ik zei het in de vorige uitzending ook. Als je domme dingen wil doen, dan zeggen ze, oh, lachen, leuk, gaan we doen. Als je iets moeder, als ik bijvoorbeeld zeg tegen RTL5, ik wil een niet-linkse talkshow doen, ja, dan wordt het opeens heel lastig allemaal. Dus dat is weer het bizarre aan de wereld van tegenwoordig. Dat aan de ene kant, als je iets nieuws wil doen, iets wat je uitdaagt, iets wat misschien de mind opent, dan is het heel lastig allemaal. Maar zeg je, ik wil iets doms doen, dan is het van, oh, kom maar, ja, we kopen het wel. En ik heb eigenlijk altijd, ik doe dit ook een beetje om een paar fragmenten te laten zien van dingen die ik al gedaan heb in de oude talkshow. En dat even spiegelen naar deze tijd. En dan doen we natuurlijk de nieuwe podcast. Want dit is wat ik hier doe, is niet anders dan waar jullie naar zitten te kijken en te luisteren. Ik heb dezezelfde microfoon. Zo zit ik. Ik doe het. Maar er is natuurlijk veel inhoudelijker in. Het is anders. En het is in complete vrijheid. En ik wil, voordat we beginnen hier, wil ik echt het volgende zeggen. Dat ik vind het een wonder dat ik dit nu al 5 jaar op deze manier heb kunnen doen. Want ik geloofde het echt niet dat het kon. Ik werd zeg maar van de buis afgehaald. Weet je, Jensen van de buis afgehaald vanwege slechte kijkcijfers. Terwijl de top 5 programma's van dat jaar voor RTL5 waren er 4 van mij. Maar goed, oké, het zal allemaal wel. Dus ik werd er van de buis gehaald en ik wist echt niet, wat ga je dan nu doen? En ik dacht, ja, YouTube dacht ik, ja, daar word ik ook uiteindelijk wel van afgehaald, want zo gaat het gewoon. En toen sprak ik, en ik geef hem nu voor de tweede keer die credit, mijn goede vriend Adam Curry, die al heel lang een podcast doet in Amerika. En die had het me een paar jaar daarvoor al verteld. Hij zegt, dit moet je gewoon doen, doe gewoon iets en kijk of daar waardering voor is. En dan houden deze mensen, die houden je in de lucht. En 2 jaar daarvoor dacht ik, het is knijtergek. Dat kan helemaal niet. En toen ik uiteindelijk dit begon, heb ik toch, ik denk, ik vertrouw Adam, maar ik ben gewoon begonnen. Meer dan 5,5 jaar geleden. En wat blijkt? Het is inderdaad, als je iets doet, en als mensen dat waarderen, en als je ook daadwerkelijk gewoon eerlijk blijft en dingen durft te benoemen zoals ze zijn, of zoals je ze op dat moment ziet, en dat kan nog wel eens veranderen, maar in essentie, als je iets doet wat echt is, wat puur is, in de media, dan zijn er mensen die je supporten, die je waarderen en die je in de lucht houden. En dat zijn jullie. En ik wil even... Echt, jullie hebben mij net een mooi applaus gegeven, maar ik wil echt recht vanuit mijn hart wederom mijn waardering uitspreken dat ik dit op deze manier kan doen. Het is uniek. Dus geef alsjeblieft namens mij jullie zelf een applaus. Want het is echt uniek. En ik heb het al eens eerder verteld. Ja, we gaan zo wel een beetje lachen ook hoor. Maar ik heb het al eens eerder verteld. Dat ik ooit een keer in Californië van Los Angeles naar het afgrijzelijke San Francisco met de auto ging. Dit is 20 jaar geleden of zo. En ik stopte in het midden. Dat heet The Big Sur. Dat is een heel mooi gebied, prachtig, uitzicht over de Pacific. En ik ging daar naartoe. Ik moest even wat drinken, wat eten. En ik ging een café binnen en... Ik pakte een broodje en ik deed cola. En toen dacht ik, waar moet ik afrekenen? En toen stond daar dus gewoon zo'n schaaltje met wat geld lag erin. En er stond een bordje bij. Wij doen het hier anders in de Big Sur. Big Sur is ook een oude hippie. Oorspronkelijk tegenwoordig waarschijnlijk staan er alleen maar Four Seasons hotels van Bill Gates en zo. Maar het was een oude hippie. En wij doen het hier anders. Laat gewoon achter wat je kan of wat je wil. En... geniet van je eten, van je drinken. En we zien het wel. En toen dacht ik, dit is eigenlijk zoals het leven zou moeten zijn. In plaats van constant maar belastingen betalen. Of constant maar die financiële druk die we altijd hebben op ons. En constant halen we het eind van de maand. Constant druk, druk, druk. Constant minder, 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 minder. Het is een soort van ruilding. Jij doet iets voor mij, ik doe iets voor jou. En dat is het meest natuurlijke wat er is. En dat is dus mogelijk. En ik vind ook dat wat wij hier doen bij de Jensen Show... dit bewijst ook weer dat het daadwerkelijk menselijk gezien... want dat zijn we, en ook al zijn we de laatste mensen die op deze planeet rondlopen... we blijven altijd mens. Dit is dus mogelijk. En dat wilde ik even kwijt aan jullie. Oké. Zo, het begin van de show. Nou, een paar dingen. Ik heb een gast voor jullie vandaag die jullie allemaal kennen. En die heeft ook heel veel meegemaakt de afgelopen jaren. Het is heel heftig voor deze persoon geweest. En daar kunnen we uitgebreid over praten natuurlijk. Maar die heeft ook te maken met censuur en dingen die niet meer kunnen of... Hij wordt gewoon klein gehouden. Want dat is het ook, weet je. Als je uitgesproken bent of je wil, dan word je klein gehouden. En maar ik heb even pas wat fragmenten weer bekeken van mij vroeger. En ja, sommige dingen... Keken jullie wel eens naar mijn talkshow vroeger? Ja. Nogmaals, mijn excuses voor sommige dingen die ik gedaan heb daar, hè. Ik weet nog dat ik aan de borsten van Patricia Pai zat. Ja, weet je... Ik word nog wel eens midden in de nacht wakker. Maar het heeft allemaal plaatsgevonden. Maar het ding was, het was wel humor. En het was ook... ik denk dat ik in die hele periode... Ik deed altijd wat anders ook toen der tijd al. Ik wilde omgaan met het absurde van het leven. Want het is absurd. Maar dan ga ik nog wat langer geleden. Want het zijn ook dingen die ik even met mijn volgende gast wil bespreken. En dat is wat al eerder deze week ter sprake is gekomen. Eigenlijk dat we onze privacy kwijt zijn, hè? En dat komt natuurlijk door alles waar we gewoon onze telefoon gebruiken. Alle apps die we downloaden. We hebben zoveel opgegeven. Maar ik weet nog heel goed, ik kan nog herinneren. Ik denk velen van jullie ook nog. Een tijdperk voor Facebook. Ik was toen al heel bekende Nederlander. Weet je, ik beschermde altijd mijn privacy enorm. Want ik vind dat het een van de mooiste dingen die je hebt. Dat je gewoon je eigen gang kan. Je kan wel werken. Maar niet iedereen hoeft alles te weten van je. Dus privacy was voor mij altijd heel erg belangrijk. Maar ik weet nu ook dat iedereen alles weet. En door de apps en door alles. Ze weten gewoon alles van ons. En dat wordt alleen maar erger en erger en erger. En toen kwam ik dit fragment tegen. En dit is alleen audio. Want ik deed ook een radioprogramma. En... wij deden een item dat heette telefoonterreur. Ik hoor al wat herkenning. En dat was Jan Paparazzi. Die belde dan mensen op. En Jan is een hele rare vogel. Want Jan Paparazzi was ook die man die altijd op de bank zat en nooit wat zei. En dat kwam meer omdat Jan nul televisietalent heeft. Daar kwam ik achter. Op radio fantastisch. Met zijn stem en met alles. Hij was zo briljant. Hij was mijn sidekick altijd. Dus we probeerden dat op tv dan te doen. En ik heb er een paar keer geprobeerd om me wat te vragen. Maar hij ging een beetje echt een radiojongen. Hij ging dicht. Ik kon er eigenlijk niks mee. Dus op een gegeven moment negeerde ik hem gewoon een beetje iedere uitzending. Maar dat werd dan weer de gimmick van... Ik heb gewoon een silent sidekick. Ik heb een sidekick die nooit wat zegt. Maar soms kwam hij wel heel goed uit de hoek. Maar op de radio was hij briljant. En hij kon ook het bloed onder de nagels van mensen vandaan halen. Maar er is hier een telefoonterreur. En dit is ook privacy. Dit was dan belt Jan belde gewoon random iemand op. En die kwam dan met... Die begon dan best aardig. Maar in dit geval had hij dus een camera in zijn eigen tuin geplaatst. Maar daar kon hij bij de mensen naar binnen kijken. En dan moet je eens kijken, het gaat namelijk eigenlijk waar we ook in de wereld nu in zitten. Van eerst geef je wat op, je denkt, oh, ik heb toch niks te verbergen. En dan langzaamaan denk je, hey, dit komt allemaal veel te dichtbij. Nou weet je alles, je weet dit, zus, zo, blablabla. Je moet maar een foutje maken. En dan pakken ze je erop, want ze weten waar je was, je weet waar je bent. Dat is weer. Dus luister even naar deze telefoonterreur.
Dag Veronica,
goeiedag, hallo, u spreekt met Van der Veen uit Bussum. Ik bel u eventjes op, u kent mij niet, maar ik woon sinds een maandje of twee, kleine twee maanden woon ik in het blok achter u. Ja. En ik heb een puur hobbyist, hoor, zoek er verder niks achter vooral, maar ik heb een tijdje geleden een camera geïnstalleerd achter mijn slaapkamer. En dan hou ik zo de achterkant van uw huis in de gaten. En ik denk, ja, je hoort er wel eens verhalen over. Vorige keer dat ik mijn vorige woonplaats was, er niet zo blij mee. Ik denk, ik bel maar eventjes op wie ik het gemunt heb.
Ik moet even denken, u woont dus, ik loop even naar achteren.
Ja?
Nu de telefoon mee. En dan woont u hier in dat rijtje achter ons.
Ja, schuin achter u, zeg maar.
Schuin.
Niet helemaal achter u, schuin achter u.
Schuin achter ons. Het eerste, tweede of derde?
Ja, dat maak ik liever niet bekend, want u ziet het cameraatje toch niet.
Oh.
En er gebeurt ook verder niks, hoor, maar het is meer een weetje dat ik even bel.
Dus dat... u heeft een camera op ons huis?
Ja, de achterkant.
Op ons of ook op de van de buren?
Nee, alleen op uw gericht.
En vanwege wat is dat?
Nou, eigenlijk een stukje veiligheid in de wijk, om het zo maar eens te zeggen. Je hoort verhalen over inbraak en nare dingen overdag. En ik weet wel, u bent overdag bijna altijd thuis, maar toch. Een stukje veiligheid en dan neem ik het op.
Dan speciaal de onderzet.
Ja, dat is puur willekeur, mevrouw. Ja, ik heb de boel geïnstalleerd. Ik denk, nou, waar ziet er een beetje gek uit? Waar kan ik mee voor de dag komen? Want ik bewaar de band natuurlijk ook een tijdje. Ik kan ze nog eens terugspoelen op een regenachtige dag. En dat ben u geworden. 2,59.
2,59. Dus wij kunnen geen stap meer doen of u weet het?
Min of meer wel, ja.
Ja, we doen geen onoorbare dingen.
Nee, zeker niet. Maar toch. Niet om het een of ander, hoor. Maar uw man is niet altijd thuis, hè?
Want dan heeft u uw camera. Ja, hoe ver kunt u ons bekijken?
Nou, redelijk goed. En niet alleen qua beeld, maar ook qua geluid. Want ik, ik ben nogal handig, al zeg ik het zelf. En veiligheid staat bij mij boven alles. Dus ik heb in Amerika heb ik een apparaatje mee laten nemen door een kennis van me. Heb ik omgebouwd. En daarmee kan ik ook de telefoon afluisteren.
Heeft u onze telefoon afgeluisterd?
Ja.
Nou, dat vind ik heel vreemd.
Want uw man belt wel eens naar een bepaalde 066-lijnen. Als u er niet bent, dan denk ik... Ik denk, het is voor mij een soort... het is niet echt een hobby, hoor. Ik doe het uit de veiligheid voor de buurt. Maar ja, van het een komt het ander. En
Kijk, het is... Ik wil niet zeggen waar u woont.
Nee.
Nee, maar u wilt wel. U bekijkt wel ons helemaal. En dat vind ik dus heel vreemd.
Ik zeg zelf wel, ik heb verder niks te verbergen. Dus laten we draaien die camera. En die draaien ook, hoor.
Nee, maar ik vind dat raar waarom wij u wel van alles over ons mag weten. Dus onze telefoon afluisteren.
Vindt u het erg als ik vanavond ook een cameraatje in de tuin plaats?
Wat zegt u?
Nu u toch weet dat het gebeurt. Vindt u het erg als ik vanavond ook bij mijn cameraatje in de tuin plaats op een paal, dat ik wat dichterbij kan?
Ik ben helemaal perplex.
Want?
Ik vind het belachelijk gewoon, als ik zeg maar, dat u wel weet wat wij doen en dat ik niet eens mag weten waar u...
De veiligheid, mevrouw Roggeveen, gaat bij mij boven alles. Want daar het afluisteren van de telefoon bij u. En uw man met die sekslijn, hè, dan. Ik kan er wel een stukje van laten horen, hoor, als u wilt.
Helemaal niet horen. Ik vind gewoon, als u dat nou zo vindt, dan moet u dat mijn man zelf gaan vertellen.
Ja, maar die is er natuurlijk niet nu.
Die is er wel.
Is uw man niks opgevallen dan, qua post?
Geen idee.
Want u heeft, als het goed is, de laatste weken niet alle bankafschriften meer ontvangen. Daar heb ik een stokje voor gestoken, via de post. Ik heb ze opengemaakt, eerlijk gezegd, maar ik kan ze wel terugbrengen als u wilt, hoor.
Ik geloof dat het hier langs van de politie bij moet gaan halen.
Nee, je komt ze terugbrengen, de bankafschriften.
Nou, dit slaat van helemaal nergens op.
Je krijgt ze terug van mij. Maar de veiligheid in de wijk gaat boven alles.
Nee, dat gaat helemaal niet boven alles. Ik ben werkelijk nu heel erg boos.
Ik ben blij dat u zich wat dat betreft redelijk in kan houden, hoor, ook qua geld. Want echt bijzondere afschriften zitten er niet bij. Meer het gebruikelijke reguliere werk.
John, kun je direct even boven komen?
Wie komt er nu aan?
Wie zou u denken?
Nou, uw man, hoop ik. Hallo?
Ja?
Bent u erop, mevrouw?
Ik ben er nog steken.
Ja, maar u ging iemand roepen toch of niet?
Hoe komt u daarbij?
Ja, ik hoorde John roepen, John. En John is er nu ook bij, begrijp ik?
Nee.
Dus ja, ik wil ze terugbrengen, die bankafschriften. En ik kan je bandje laten horen. Maar ja, dat zal John dan niet zo leuk vinden, denk ik, je man.
Nee, dat denk ik zeker niet. En ik denk echt...
Ja, u hoeft niet zo te reageren tegen mij. Ik kom u toch waarschuwen, mevrouw. De veiligheid gaat boven alles.
Als u onze veiligheid niet oog hebt, dan wil ik wel weten met wie ik spreek.
Mijn naam is Van der Veen.
Ja, Van der Veen. En waar woont u?
Ja, bij u. In de buurt, mevrouw.
Heeft maar
ja,
dat is het.
Wat zegt u?
Hier komt mijn man. Een ogenblik.
Dank u wel.
Hogeveen.
Dag, meneer Hogeveen. Hallo.
Wat kan ik voor u doen?
Nou, ik heb zojuist met uw vrouw gesproken en die weet er wel van, denk ik. Op zich allemaal niet zo schokkend, hoor, want...
Maar ik weet er niks van.
Ik hou de boel een beetje in de gaten.
Dat is mooi.
Ja.
En?
Ja, en niks. Ik krijg u ineens van uw vrouw.
Ja.
Ik was eigenlijk met uw vrouw klaar en ik wilde wat bankafschriften terugkomen brengen... die ik achtergehouden heb de laatste weken.
Wat zegt u? Wat zegt u?
Meneer Hogeveen? Bent u meneer Hogeveen?
Nee, ik wil even gewoon.
Ja, ik moet Hogeveen hebben.
Dan zit u verkeerd.
Hogeveen. H.R. Hogeveen.
Welk huisnummer?
118.
Fout, meneer. U zit op 259.
Neem me niet kwalijk. Dank u wel. Ja. Dag.
Maar... Ja, het is afgrijzelijk. Het is afgrijzelijk. Maar er komen een paar dingen uit. Dat mensen zijn heel erg te verleiden altijd met het idee van veiligheid. En dat is ook, weet je, waarom wij allemaal gevolgd worden. Wat ze zeggen van, het is voor je veiligheid. Straks digitaal geld. Het is voor je veiligheid van terroristen en drugsdealers. En dit is allemaal veiligheid. En ik heb een heel sloot aan dit soort telefoonterreurs. Als je insteekt veiligheid, en veiligheid is het allerbelangrijkste. Zegt iedereen, ja, dat ben ik mee eens. Maar is dat veiligheid nou het allerbelangrijkst? Als je je hele privacy moet opgeven, als er camera's geplaatst worden, als je overal gevolgd wordt. Het is echt zoiets waar we zo ver in mee zijn gegaan voordat mensen zich daar nou bewust van zijn en wakker worden, dat we daarover moeten hebben. En laat ik het daar eens over hebben met een politicus. Ja, sorry, hij is politicus. Die mag niet meer, of die wordt nergens meer uitgenodigd. Wordt niet meer uitgenodigd in talkshows. Die heeft al 2 keer een aanslag het afgelopen jaar overleefd. En dit is een talkshow waar ik iedereen... En dat is altijd mijn motto geweest. Mijn motto, moet je mij horen. Maar het is altijd mijn ding geweest. Ik wil iedereen de kans geven om het verhaal te vertellen. Welke zijde van het politieke spectrum. Het maakt me allemaal niet uit. Iedereen moet. Ik ben niet bang voor woorden. Woorden zijn geen wapens. Ik wil graag weten hoe mensen denken. En als je buitengesloten wordt, dat is gewoon absoluut niet wat de media zou moeten zijn en zou moeten doen. Dus daarom is hij hier natuurlijk meer dan welkom. Dames en heren, Thierry Baudet!
Thierry, wat leuk om eindelijk op de bank te zitten. Eindelijk op de couch waar ik zo vaak vroeger naar gekeken heb.
Ja, want jij hebt wel eens gezegd dat jij keek altijd naar Jens.
Ik was fan.
Jij was fan.
Ja.
Maar jij zei ook dat het studentenhuis waar jij woont... Of woonde.
Ja,
ik neem aan dat je die nog steeds woont. Nee. Maar dat je, waar je woonde, dat het toen ook al echt controversieel was. Er waren een soort van kampen, 2 kampen.
Ja, ik moest dat stiekem kijken op zolder, zeg maar. Waar we nog een extra tv'tje hadden. Dat,
Wat hadden die andere ballen dan erop tegen?
Het belangrijkste wat er over jou gezegd werd, was dat je niet serieus was. Denk ik.
Hmm.
Terwijl ik vond dat jij... dat je veel meer uit een gesprek haalde dan al die tussen aanhalingstekens serieuze programma's die over de inhoud gingen vragen. En jij deed met een grap en een ding. En op een gegeven moment iemand zat helemaal op zijn praatstoel en er kwam iets uit. En dat was er nooit uitgekomen bij Buitenhof of bij weet ik welke programma's er allemaal waren toen. Dus ik vond jou juist een hele goede interviewer.
En het raar is, het was ook mijn insteek altijd. Want ik vond ook die inderdaad alles wat jij...
Deze is voor mij trouwens.
Ja, die is voor jou.
Oké, dus ja.
Cheers, mate.
Salut.
Salut, salut.
En op jullie allemaal.
Het was ook mijn insteek, want ik vond altijd dat soort gesprekken, weet je, die in 6 minuten gepropt worden, het komt nooit van de grond.
Nee.
En sterker nog, je komt ook nooit achter de mens, of het nou een politicus, laat het politici. Ik probeerde altijd ook door humor maak je mensen ook opener, hè? En veel vrijer. En dan hebben mensen echt het idee van, ik hoef even niet zo mijn best te doen om in die act te blijven.
Ja.
Want heb jij dat toch ook? Nog steeds niet als je wel ergens uitgenodigd wordt. Nou, het is niet veel meer natuurlijk.
Big if, ja.
Ja. Maar het is zo'n act, hè. 6 minuten en je moet even je dingetje doen. En,
dat geldt voor de hele politiek. Dat geldt ook voor de Tweede Kamer. Daar lezen ze hun riedeltje voor. En het besluit is van tevoren al genomen.
Ja.
Dan heb je het constructieve debat.
In het huis van de democratie.
De enige functie die dat heeft is om richting de grote groep mensen in Nederland die het allemaal als zoete koek slikt, de indruk te wekken dat er ergens in Nederland wordt nagedacht over dingen en discussie zou zijn en zo. En dan aan het eind van dat debat dan is het gewoon precies het besluit dat ze van tevoren al hadden genomen. Dat ligt er nog steeds.
Ja.
Dus er verandert helemaal niks. Er verandert letterlijk helemaal niks. Het is alleen maar een riedeltje afdraaien. En een van de dingen die me zo verbazen in de politiek is de tijdsbeleving van mijn ambtsgenoten. Want zij vinden het dus geen enkel. Ik heb het gevoel van de mooiste jaren van mijn leven die trekken aan me voorbij dat ik daar binnen in dat gebouw zit. Maar voor hun is dat gewoon heerlijk, hè? Het kan niet lang genoeg duren.
Ja.
14 uur, 18 uur, 2-3 dagen achter elkaar. Ze vinden het fantastisch. Ze leven er naartoe en ze vinden het mooi. En ze zitten nog te ginnegappen achter de schermen met elkaar. En ze vinden het allemaal maar wat spannend. Terwijl het heeft dus helemaal niks te maken met wat ze echt geloven. Of waar ze echt over zou kunnen nadenken. Of
de essentie van waar het over zou moeten gaan. Nul. Van welk onderwerp het is.
Precies, het gaat ook nooit eens een keer over de lange termijn, de abstracte aspecten. Het gaat altijd over hele concrete beleidsdingetjes. Ja. Dus ze vliegen af te vangen en zo.
En waarom, waarom is dit eigenlijk nodig? Welke wet ze ook over praten? Ja. Dat soort dingen. Ik heb inderdaad van de week nog eens een keer op YouTube. Dan kwam weer zo'n debat, een kamerdebat. Dan zie je inderdaad zo'n filmpje wordt dan geplaatst. En dat heeft dan 4 uur en 20 minuten geduurd. Dus ik ben er even doorheen gescrolld. Ik zie al die mensen die niemand kent. En iedere keer als je stopt hoor je iets gewoon echt onzinnigs.
Ja.
En zoveel partijen ook. Thierry, het werkt niet meer. Het kan niet.
Nee, dus ik ben naar een leuke dictatuur geweest om het licht op te steken.
Zie je wel, je bent wel een dictator. Fascist!
Ik ben naar El Salvador geweest.
Je bent naar El Salvador geweest.
Ik ben net terug. Ik heb nog steeds. Voor mijn gevoel is het nu 10 uur 's ochtends ongeveer.
En je bent al dronken. Nou, dat is lekker.
Ja, ik ben al dronken, ja.
Ja, dat gaat lekker altijd. Het is zo'n beetje half dronken jetlag. Maar,
nou, het is wel. Naar het oosten is het wel echt een stuk vervelender dan naar het westen, moet ik zeggen.
Maar El Salvador, ik kan niet alle landen volgen op deze planeet. Maar dat is een dictatuur.
Ja, dat is een dictatuur. En dat heeft toch ook wel. Dat heeft wel iets verfrissends. Want dan is dus.
Ik kan altijd zo goed mensen in de problemen krijgen met mijn talkshow, hè?
Er zijn heel veel nadelen aan, maar die man is gewoon.
De meeste mensen overleven de eerste 2 weken na het interview niet.
Maar ik zal je 1 voorbeeld geven.
Dus geef nou zo'n voorbeeld van dictatuur.
Ik was midden in de nacht gaan naaktzwemmen in de Stille Zuidzee. Dat is daar. En dat is ten strengste verboden. Dus er waren 3 mensen kwamen mij arresteren, politiemensen. En toen liet ik een filmpje zien. De hele ochtend had ik doorgebracht met de minister van Justitie. En daarna werd ik niet meer gearresteerd.
Goed, hè, die dictatuur. Wat grappig. Hey, maar kijk, ja, dat is natuurlijk met de dictatuur.
De dictatuur is heel, zeg maar, overzichtelijk. Als je vriendjes bent met de baas, dan kun je alles doen. En, dus,
nee, maar dit is ook het verleidelijke. Maar of dat nou dictatuur is, of inderdaad de top van de extreme top van het bedrijfsleven of zo. Ja, je komt gewoon weg met dingen waar er andere, waar 99,9% van de mensheid niet mee wegkomt. En daardoor is het zo verslavend en verleidelijk voor mensen om daar te blijven zitten en om dat in stand te houden.
Ja, ja, ik ben toch teruggekomen, maar
En je bent bijna verdronken ook, hoorde ik.
Ja, klopt. Ja, want ik heb een enorme passie voor de zee.
Ja.
En zeker voor de Stille Zuidzee, wat de grootste zee is, dat is eigenlijk de zee. Dus de Atlantische Oceaan is een soort binnenmeertje vergeleken met de Stille Zuidzee. Die is meer dan de helft van de globe. En ik dacht, nou, nu ga ik eens eventjes laten zien wie de baas is. Dus ik ging lekker de diepte in.
Oh, ja.
Maar het ging door de golven heen. Er was wereldkampioen surfen was gaande. Dus al die surfers die waren daar op die grote golven. En ik ging er doorheen en ik wilde de zonsondergang helemaal beleven. Dus ik lag daar echt een geweldige, prachtige kleuren. Super.
Naakt?
Ik voelde me één met de natuur.
Ja.
Als jij dat wil.
Ik zie je er zo naakt naar die zon. Kijken die surfers om je heen. Ik ken de minister van Justitie.
Ja, ja. Nou ja, ongeveer.
Ja.
Maar die zon die zakt heel snel. Het is natuurlijk tropen. Het is bij de evenaar. Dus heel snel wordt het donker. En dan is het ook in één keer echt totaal donker. En alle surfers waren de zee uit. En ik dobberde daar en ik probeerde weer aan wal te komen. Ik dacht, nou, nu is het toch wel tijd. Ik zag die lampjes van die strandtent waar ik dan aan in zee was gegaan. Maar ik kwam er niet meer uit.
Ja.
Dus ik lag daar te dobberen. Ik had wel zo'n bodyboardje mee, maar dat is ook niet echt. Je kunt het niet echt op drijven. Uiteindelijk ben ik gered door een lifeguard. Dus een vent die mij heeft gespot. Ik heb hard help geroepen. Maar het had niet veel gescheeld.
Want, dit is dramatisch. Als je bijna
wegdrijft, dan. Ja, goed, misschien dat ze met helikopters en.
Maar ging je onder water ook en alles erop en eraan? Dat niet. Je lag op dat.
Ik lag zeg maar zo op dat bodyboard.
Zoals Jack in de Titanic.
Zoals Jack in de Titanic, ja, precies. Ja. Jack in. Dat was het.
Ja. Maar dat stomme wijf.
Rose.
Die had Jack best op dat.
Had makkelijk gekund.
Dat was een deur zo groot. Die hebben ze bij de Taj Mahal, hebben ze die deur.
Ja, 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 ja.
Maar zij wilde dat alleen.
Ja.
Ja. Ja. Oké. Nou, het is niet zo dramatisch. Ik had gehoopt iets heftigers of zo. Een haaienaanval of zo. En die lifeguard, die kon je redden.
Ja.
Was die ook naakt? Ja, het verhaal moet beter. Het verhaal moet beter. Ja. Ik ga iets.
Ik heb ook met Bitcoin betaald.
Heb je Bitcoin betaald?
Ja, dat was onhandig.
Oh ja, dat is daar legaal.
Daarna had ik twee keer zoveel van kunnen kopen.
Ja.
maar het was wel leuk om een keer te doen.
Wat heb je gekocht? Een zwembroek?
Nee, ik heb iemand afbetaald. Iemand aangereden.
Jij hebt iemand afbetaald die jou heeft aangereden.
Ja, zijn scooter was dat een schammetje.
Wat een trip.
Ik zat niet achter het stuur, hè? Ik zat niet achter het stuur.
Wat een trip. Is er mooi land?
Dit gaat helemaal mis. Hey, het is een beeld schoon. Het is ongelooflijk mooi. De zee is echt fenomenaal. Mooi. Het is prachtig. En de stad, daar moet je niet echt zijn.
Nee.
Dat is gewoon. Ik weet niet of mensen wel eens in India of zo zijn geweest. Met allemaal van die alleen maar auto's die aan het toeteren zijn. Totale chaos. Dat is daar ook. En
je bent met die dictator zelf. Hoe heet die man?
Bukele.
Bukele.
Najib Bukele.
Najib Bukele. Jij mag Najib zeggen.
Nee, want ik zou hem ontmoeten.
Ja.
Ik zou dus hem ontmoeten, afgezegd. Maar niet alleen mij, maar ook de president van Paraguay. Die was al geland. Die zat al in de wachtkamer, zeg maar, bij wijze van spreken, om hem te ontmoeten. Afgezegd, dus heel chaotisch. En ik had een bezoek van een dag aan de meest beruchte gevangenis op aarde.
Mm-hmm.
Dat is namelijk CECOT, C-E-C-O-T, CECOT. Daar hebben ze 40.000 bendeleden. Iedereen die een tatoeage heeft waar de code op staat van die gangs. Want die gangs die domineerden El Salvador. El Salvador was het meest onveilige land ter wereld. 44 moorden per dag. En ze hebben al die mensen opgepakt. met een soort, eigenlijk een soort leger binnen het leger, een soort privéleger. En die hebben ze allemaal in de gevangenis gezet. En die, daar, dat is een volstrekt beestachtige omstandigheden. Met z'n 50 in een cel. Permanent kunstlicht. Permanent kunstlicht. Geen bedden. Maar alleen van die IKEA-stellagekasten.
Oh, prachtig.
Weet je wel?
Ja.
Maar niet voor boeken of dat soort dingen. Maar daar kunnen ze dan in liggen een beetje. Ongelooflijk.
Ze liggen in een IKEA-kast?
Ja.
Gee.
En geen... Ik zou daar een hele dag naartoe gaan.
Ja.
En dat was ook allemaal geregeld. En ik stond buiten. Samen met Philip de Winter trouwens, die er ook was. We waren daar samen. En we zouden worden opgehaald. En yes, just 5 minutes, dit en dat. Nou, het werd een half uur. Het werd... in a few hours.
Ja.
En het werd, oh, next day. En uiteindelijk hebben we 5 dagen gewacht. En het is gewoon niet gebeurd. Dus er zijn een aantal mogelijkheden. Hè. Dus ten eerste...
Dus je bent eigenlijk gewoon op vakantie naar El Salvador gegaan?
Ja, ik heb wel ook nog wel andere dingen gedaan. Maar ja. Het was inderdaad, ik heb wel veel meer vrije tijd gehad dan ik dacht. Maar het zou kunnen dat er toch... En dat vrees ik hoor, maar dat zou kunnen dat er toch meer onrust is in die gevangenis. En rondom de machtspositie van Bukele, dat hij dus... Dan geen buitenlandse...
En waarom vrees je dat? Dit is toch een dictator?
Ja, maar het is wel, hij heeft het wel ongelooflijk goed gedaan in zijn land.
Ja, wat is er goed gegaan?
Nou, ten eerste, dus het is nu een veiliger land dan Europese landen. Veiliger dan Frankrijk, qua moorden, qua criminaliteit, dat soort dingen. De economie gaat als gevolg daarvan ook sky high. Hij heeft crypto geïntroduceerd, wat ik heel goed vind. Om echt een alternatief... te bieden voor, het ging net ook over CBDC en ja. Alles wat ze doen met het geld. Dat vind ik heel bijzonder. En het derde is dat hij probeert om een haven te zijn... voor Europese vluchtelingen, mensen die geen zin meer hebben... in wat er hier allemaal aan het gebeuren is. En, er zijn heel veel Europeanen, Duitsers, Engelsen... ook Nederlanders die daar naartoe gaan komen om met bedrijven en dat soort dingen allemaal. Dus het is
als jij
positief.
Zegt, dus crypto is daarin ingevoerd, maar als je
ja,
dus...
maar goed, het is natuurlijk primitief land, hè? Dus er is nog niet. Het is niet zo dat je overal met crypto kan betalen. Het is heel veel gewoon cash.
Ja, niet geef me die Bugatti hier crypto. Nee, dat niet.
Maar dat is... wel, maar grotere dingen wel, maar.
Maar als jij nou met crypto afrekent, dan zeg je gaat een broodje halen. Je kan met crypto betalen.
Ja, dat zijn allerlei plekken waar dat kan.
Maar doe je dat dan nog steeds met een app of met ja. Je telefoon?
Ja, ja met je telefoon.
Weet je, dit is waarom ik had vanmiddag ook een discussie met iemand erover, over dat crypto. Ik bedoel, ik zou er graag in willen geloven dat dat ons redt van een cashloze samenleving. Maar uiteindelijk, er hoeft maar één, jouw Bukele of een andere gast of overheden, hoeft alleen maar wetgeving, er mag niet meer betaald worden met bitcoin... En iedereen die het accepteert in zijn zaak, die gaat 80 jaar de cel in. Ja, dan kan je toch ook weer niks met je bitcoin?
Dat klopt, maar dat geldt voor alles natuurlijk.
Dat geldt ook voor alles.
Ja.
Ik zei vanmiddag ook, mensen die zo stoer doen van ja, weet je, die rijke gasten, jij kent ze ook wel. Een paar van die rijke gasten, ze doneren nooit aan de Jensen Show, ze kijken wel altijd, maar zo worden ze ook rijk.
Ja.
Dus die, maar die zijn heel trots. Ja, ik heb grote staven. Ik zeg, ja, maar wat... Ja, ik vertrouw het niet. Maar ik denk, ja, oké, okay, dan heb je goudstaaf... en dan heb je een croissant nodig.
Ja.
Wat neem je mee? Een mesje en je schaaft wat goud af... en één croissant, hier heb je wat goud.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel goud mee.
Het geeft meer aan dat het nergens over gaat. Het is dus, geld bestaat ook niet...
Ja.
Maar het is dus uiteindelijk gewoon regelgeving en wat mensen maar geloven, wat echt is en wat mag.
Ja, dat is waar.
Che Bonaire! Nee. Nee, maar het is een hele interessante. Maar voor mensen, dit is ook Bitcoin, is ook weer zo'n beeld van bevrijding. Ik zie hem niet.
Nee, nou ja, de gedachte is dat als je een munt hebt die een beperkte hoeveelheid kan worden bijgedrukt...
Ja.
Of helemaal niet meer kan worden bijgedrukt op een gegeven moment... dat je dan de macht van de overheden beperkt.
Ja.
Dat is uiteindelijk de filosofische grondgedachte waar het op gebaseerd is. En de grote vraag is of dat ten eerste of dat waar is... want er zijn allerlei andere manieren waarop de overheid dat toch kan doen. En de tweede vraag is of dat goed is. Ja. Want doordat er inflatie is... Ja. Wordt je hypotheek wel minder hoog.
Ja, ja.
Dus het heeft ook voor heel veel mensen is inflatie wel weer ook gunstig natuurlijk. En doordat er inflatie is, willen banken ook geld uitlenen, waardoor heel veel bedrijvigheid. Dus de discussie over of je een soort gouden of bitcoin-achtige standaard moet hebben, is gaande. Maar wat ik er leuk aan vind, is dat het een manier is waarop mensen meer bewust worden gemaakt van het financiële stelsel.
Er wordt anders gedacht. Dus of er wordt tenminste over nagedacht.
Ja. En in die zin is mijn betrokkenheid beperkter. Ik ben niet een soort zeeloot die alles moet bitcoin worden of zo. Ik vind het er zijn heel veel kanten aan. Maar dat mensen erover aan nadenken zijn, vind ik positief. Dat er een land is waar het heeft gezegd, wij gaan gewoon nu een andere munt introduceren.
Dat voelt fris.
Dat vind ik wel stoer. Ja.
Ik wil het met jou eens even hebben over het jaar wat jij hebt meegemaakt natuurlijk. Het is iets langer. Maar het is natuurlijk niet prettig geweest op vele vlakken. Denk ik. Even de buitenkant, hè? Niet je privé of wat dan ook. Maar je hebt natuurlijk die twee toch aanslagen overleefd. De tweede was natuurlijk heel heftig met dat bierfles. Die Belg die dat met die paraplu die heeft, die is gewoon weer vrijgekomen. Hè? Niks aan de hand.
Ja. Ga maar en die jongen die heeft die met dat bierflesje, die heeft nu een veroordeling gehad, maar ik ben vergeten wat het ook weer was. Maar
volgens mij, hij zat al en dat is dan kwijt. Dus eigenlijk is hij vrijgelaten of zo. Maar zat hij echt
een taakstraf gekregen, geloof
ik. Ja, een taakstraf. Maar zat hij in de gevangenis ook hiervoor, of niet?
Ik zou het even kunnen opzoeken als je het wil.
Nee, dat maakt me niet zoveel uit.
Het was in het nieuws vorige week.
Ja,
dat weet ik wel, maar ik ben eigenlijk
niet. Je was weer eens in het nieuws.
Ja, tegenstegende peilingen, weet je wel.
Ja, als het maar over nare dingen gaat, dan kom je er wel.
Maar dat is inderdaad, dat waren twee hele heftige gebeurtenissen. En het is overduidelijk wat ook precies de straf was. Maar het is overduidelijk dat het zeer mild was hoe er is opgetreden. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat er gebeurd is met die gast, met die fakkel bij het Huis van Kaag. Wat ik een rare actie vond, maar wat niet bedreigend was en ook niet geweld. En die heeft, ik dacht, 5 maanden of zoiets in de gevangenis gezeten, wat krankzinnig is.
Ja.
En je ziet het ook met wat er met Pepijn en met Gideon. Iedereen. Jan Roos is nu net van zijn bed gelicht voor een flauwe grap over een feestje in Ameland. Dus er is wel echt iets gaande op dat gebied. Er is lawfare gaande. Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, die zijn zich politiek aan het opstellen en aan het uiten.
Je hebt dat niet gezien.
Heel slecht.
Ja, niemand heeft het hier gezien, maar we hebben het daar de uitzending van afgelopen woensdag heel veel over gehad. Met Jonathan ook, met Reiza, weet je, dat hele van. Dus dit hebben we heel erg besproken. Okay, ik denk dat het wel duidelijk is dat de double standard is er.
Ja.
Ja. Maar dus dat heb je meegemaakt en dat is natuurlijk heel heftig. Maar er is nog iets anders. Thierry, toen ik bij RTL 5 die niet-linkse talkshow pitchte, toen mocht ik een pilot maken. Dat is een aflevering voordat een serie besteld wordt. En jij was de eerste gast, weet je dat nog?
Ja, dat is leuk.
Ja, het was leuk. En toen hebben ze het gekocht bij RTL. Daar hebben ze nog steeds spijt van. Haha. Maar ik kende jou toen helemaal niet zo goed. En ook niet hoe jij opeens op die plek kwam. Maar dit was eigenlijk voor jouw grote overwinning toen.
Ja.
De Eerste Kamer. Laat me daar eens eventjes oppakken. En een stuk daarvoor. Maar het doet heel veel met een mens. Als je even in zo'n up-ding zit, hè? En echt, zeker op het politieke vlak, dat is landelijk. En dan kom je in zo'n high te zitten, neem ik aan. Dat is met alles zo. Heel succesvol. Nou, ik heb het wel bij je gezien. Toen je de tweede keer langskwam. Nee, je zit toch in een high als je opeens zo succesvol bent. Weet je, en zo, dat het zo goed gaat. Maar als er dan opeens allemaal dingen gebeuren, dan verwacht je natuurlijk ook een beetje dat het goed blijft gaan. Maar bij jou is het door vele omstandigheden natuurlijk een beetje minder geworden op dat vlak. Dat is moeilijk voor een mens om mee om te gaan. En zeker als er dan ook nog zo'n druk bij komt van meer demonisering en dit wat je meegemaakt hebt. Dit is, dat is lastig.
Ja, dat klopt.
Thierry Baudet, iedereen. Nee. Maar hoe ga je daarmee om? En hoe ga je daarmee om? En is het zoiets van iedere ochtend, het moet uit mijn tenen komen en ik ga toch door? Of?
Nou, ik heb natuurlijk wel ook, terwijl dat gebeurde, zowel de up als de down, nagedacht over waarom het gebeurde.
Ja.
En ik heb dat ook wel kunnen verklaren. Dus toen ik die overwinning behaalde, toen voelde dat ook als niet helemaal van mij. Mm-hmm. Evenzeer als dat die neergang voelde als niet helemaal van mij of voor mij. Dus ik heb me niet één op één geïdentificeerd met succes of met falen. Ik heb het altijd wel een beetje gerelativeerd. De partij die ik had in 2019 was helemaal niet mijn partij. Er was ook helemaal geen partij. Het was een façadepartij. Er waren, ik dacht, 40.000 onbeantwoorde e-mails of zo. Er was niet eens een partijkantoor. Er was de mensen die op die lijsten stonden, die hebben één, twee keer ontmoet. Weet je, zo'n enorm snel groeien. En ja, wat moet je doen? Hè? Dus dat was een hele gekke op zich hele leuke, spannende tijd. Maar het was ook totaal onverwacht. Want in januari 2019, dus 2 maanden voordat wij de grootste werden, zo, waren we teruggezakt naar 12 zetels in de peilingen. Hmm. En toen stegen we weer een beetje in februari naar 15. En toen ineens, poef, schoten we naar 26 op de dag van de verkiezingen. En dat is dus, het is ook een beetje onverdiend in die zin. Het is net als met daarna met BBB en nu met de PVV. Dan zie je dat in één keer zo'n partij heel groot wordt. Ja, dat is kennelijk de gril van de kiezer. Dat is dat moment van die verkiezingen. Dus het voelde voor mij wel, ik had wel het gevoel dat we toen, we deden veel meer mee in het publieke debat en dat soort dingen allemaal. We mochten op tv komen. Theo Hiddema was erbij. Je had een wat breder. Dat was relaxter, zeg maar. Het was leuker. Bij Harry Mensen mochten we nog zitten.
Wauw.
Hoe heet het, die programma's allemaal? Umberto Tan en zo. 'S Avonds laat.
Wauw.
En dan kun je dat makkelijker doen. Maar en vervolgens gingen we zakken. En dat heb ik ook heel goed kunnen relativeren. Omdat corona, dat was gewoon onbespreekbaar in de media. Daarna de oorlog Oekraïne, was onbespreekbaar in de media. Dus dat 2 keer 2 jaar achter elkaar, waar je gewoon nergens mocht komen, waar mensen zich gaan afsplitsen, ruzie, allemaal gedonder. Ja, dan. En als je nergens mag zitten om het beeld dat over jou wordt gevormd, ja, te corrigeren, dan blijft er ook een beeld bij heel veel mensen hangen van dat hij is gek geworden. Ja. Hele rare jongen geworden. Ja. Vroeger vond ik hem wel leuk hoor, maar nu, weet je wel, dat zijn allemaal, dat is niet echt. Ik ben niet veranderd. Maar dat beeld krijgen mensen omdat ze mij nooit op een normale manier meer zien. Ja, nu, voor de mensen die hier naar kijken, maar de 5, 6, 7 miljoen Nederlanders die de mainstream media consumeren. Ik krijg ook regelmatig te horen van, ik heb mijn lipmasker opgezegd, want jullie zitten niet meer in de politiek. En we zitten wel nog in de politiek, alleen we komen nooit in de media. Weet je wel? Maar dat mensen denken gewoon van, je bent gestopt.
Maar je wordt dus als een soort van karikatuur wordt je gemaakt, hè? Dus,
ja, maar beide kanten op. Want in het begin werd ik tot Messias karikatuur gemaakt van de man, de nieuwe premier van Nederland. En dat was ook niet realistisch op dat moment.
Maar word je ook niet een karikatuur gemaakt, de succesvolle karikatuur, om je daarna te slopen?
Tuurlijk. Dat is het spel.
Dat is het spel.
En dat vinden de journalisten zo leuk.
Ja, of het de journalisten zijn. Ja, klopt. Ja, maar waar die kracht vandaan komt, dat is eigenlijk het volgende wat ik wil bespreken. Want waar wij het, en dat is eigenlijk waar jij het publiekelijk een keer over gehad hebt tijdens toen ik bij Forum Insight was. En dit vind ik nu heel interessant. Is dat jij hebt eigenlijk daarvoor, of misschien tijdens die tijd, alle grote spelers die in mijn optiek nu de Amerikaanse verkiezingen gewonnen hebben. Dus voor de mensen die mijn podcast erover gezien hebben. Kijk, politiek in presidentschap, het is worstelen, het is characters, het is het presidents is ook maar een buitenkant. En dat geldt ook voor Trump. En dat zie je ook het hele spel. Het is een enorme acteer, nep, achter iets. Maar ik heb er dus afgevraagd van wie heeft er nou echt gewonnen? Dus wie heeft er baat bij het feit dat Trump echt zo ook naar voren geschoven is en ook toch uiteindelijk weer gepusht is door een groep? Wie is die groep die gewonnen heeft? En dat noem ik Silicon Valley 2.0. Ja. Dat is dus de Peter Thiels, de Mark Andreessen, de
De Musk natuurlijk. Want hoe is Musk opeens zo gedraaid? Helemaal pro-Trump geworden. Nou, hij heeft dat hele Twitter-platform kunnen inzetten voor pro-Trump en dat soort. Maar wie gaat er nou uiteindelijk? Want er is altijd een laag daaronder die baat bij heeft. Bij dit. En dat is Silicon Valley 2.0. Omdat Trump moet nu wel al die deuren openzetten voor ze. Om alles wat zij willen bereiken te faciliteren. Maar het rare is, dacht ik aan heel veel gesprekken die ik bij jou heb gehad. Jij hebt al die mensen ontmoet. Een Peter Thiel, een Mark Andreessen volgens mij en al die mensen. En jij bent, ben jij ook niet door deze...
Ik ben Peter Thiel thuis geweest.
Ja. Ben jij ook niet door deze mensen een beetje een soort van... Want dit zijn globalistische mensen, ik denk globaal. Een beetje getoetst van, is hij iemand die wij ook goed in Nederland kunnen gebruiken? Toen de tijd. Want waar praten we over? We praten echt over een aantal jaren geleden.
2018 was ik bij Thiel.
Ja.
Ja. Ja, Nederland is wel een heel onbelangrijk land natuurlijk. Hè?
Nee, nou, dat weet ik niet. Als je kijkt wereldwijd economie en logistiek en dat soort dingen. Hè? Dat doen we wel eens lacheriger over, maar dat is natuurlijk niet zo. Als je kijkt dat we de grootste voedselexporter ter wereld zijn, dat soort dingen.
Ja. Oké, misschien. Maar ik denk in algemene zin wel dat het klopt dat er wordt gekeken door, niet zozeer misschien door individuele personen die daarover een rapport uitbrengen, maar door spelers en krachten,
ja.
Wat voor vlees men in de kuip heeft. En of je een beetje met iemand zaken kan doen. En ik denk ook dat Geert Wilders dat heeft gesignaleerd, heeft laten zien, vlak voor, dus een jaar geleden, vlak voor de verkiezingsoverwinning van de PVV. Toen hij zei, oké, we laten Nexit vallen. We accepteren dat er iets aan het klimaat moet worden gedaan. We gaan mee met de oorlog in Oekraïne. Op alle hoofdpunten, ook met de foto met de jab natuurlijk. Dat is wel in algemene zin wel hoe het werkt. Ik denk niet dat ik... ik had gewoon heel leuk contact met Peter Thiel eigenlijk. Ik vond het wel een slimme
maar
vogel.
Maar Peter Thiel is de... En dat, niet veel mensen kennen deze man. Maar dit is de speel. Dit is eigenlijk het slaafje van Elon Musk. Nee, omgekeerd. Musk is het slaafje van Thiel.
Ja, is dat zo? Waarom? Ja. Waarom is dat zo?
Nou ja, omdat hij een kracht achter de schermen is. Zijn PayPal hebben ze ooit samen begonnen.
Ja.
En Thiel zit in al die dingen samen met de overheid. Hè. Thiel heeft dat surveillance systeem. Ja. Noem het nog eens.
Palantir.
Ja, dat zouden mensen eens moeten googlen. Hij weet van alles en iedereen op de planeet. Hij heeft alle data.
Ja, ja.
Over privacy, hè? Daarom draaide ik dat fragment daarnet. De privacy. Dus één man die in samenwerking met overheden, die heeft alle informatie die wij... Hij weet nu precies waar jij en ik zitten, als hij dat wil weten.
Ja, dus misschien weet niet iedereen wat Palantir is, maar Palantir dat is een dat is een bedrijf dat inderdaad door Thiel is opgezet, Peter Thiel, en dat is dat analyseert big data.
Ja.
Met kunstmatige intelligentie, met allerlei patronen, en dat wordt gebruikt in militaire voor militaire doeleinden, bijvoorbeeld om terrorismecellen op te sporen.
Oké, maar dan kom je weer
genaamd,
met
weet je, dat soort dingen allemaal. Dat is hoe het wordt. En dat heeft natuurlijk ook de mogelijkheid om...
Alles.
Om het even wat...
Ze weten alles al van.
Dat is zo, ja.
Ja. En jij zat met zo'n vent. Wat is dat voor een vent?
Ja, een aardige homo. Ja.
Zijn er dan ook onaardige homo's?
Ja, Robert. Nee, maar...
Een aardige homo?
Ik vond het een aardige vent.
Maar dat is wel heel oppervlakkig. Kom op. Iemand die een miljardair, die aan zoveel touwtjes trekt, om die een beetje weg te zetten op vlak als een aardige homo.
Ja.
Je zag er niks kwaads in, of...
Nou, ik heb hem later nog eens een keer...
Laat het achterste van je tong nou eens zien.
We hebben later nog eens een hele middag doorgebracht in de buurt van Florence.
Heel romantisch.
Heel romantisch. Wijntje erbij. Ze zijn weer heel dronken geworden.
Een aardige en een onaardige homo bij elkaar. Nou, dat is het. Kom op!
Dat zou je niet vertellen.
Laat nou het achterste van je tong eens zien. Je zit niet de hele middag met zo'n... dit is echt de man die alle data beheerst voor ons allemaal. Die weet alles. En weet je, ik bedoel, wat is het voor een vent?
Ik vond het een
aardige homo. Dat weten we nou wel.
Ja.
Maar iets diepers. Ik wil iets horen, anders zitten we weer tot middernacht.
Nou, wat mij dus opviel, en dat zat een beetje in die omschrijving vervat, en dat heb ik ook meegemaakt met allerlei andere miljardairs die ik heb ontmoet, dat is hoe gewoon die mensen zijn.
Ja.
Ik weet nog, wij zaten dus daar in Florence, we zaten in Fiesole, dat is zo'n dorpje buiten Florence, had hij een prachtig château gehuurd. We hebben de hele middag zitten drinken en eten en over de stad uit zitten kijken. Het was ontzettend gezellig. Mijn vrouw was er ook bij trouwens.
Ja, ja.
En we kwamen daar aan.
Ik ken dat gedeelte van Florence. Dat noemen ze ook wel het Epstein gedeelte.
Maar we kwamen daar aan. En ik had
wie zegt dat we niet meer kunnen lachen in deze klote wereld? Ja, ja.
Dus Lolita Express stond klaar. Ja. Maar dus we kwamen daar aan.
De Epstein Express, hoor.
Ik had zo'n vestpadje gehuurd. Mijn David is er achterop. Dat is heel, heel gezellig. Hij had zo'n paleis met van die, zo'n David. Weet je wel, van Michelangelo, die David. En
die had, met die kleine penis.
Had hij van die blinddoekel had hij wel even eromheen gedaan, zeg maar.
Ah, wat satanistisch.
Dus dat viel me wel op. Ja. Maar verder, dus waar is zo'n man mee bezig? Hè? Waar denkt zo'n man over na? Dat is dus wat er in The Guardian staat. De New York Times had me toch een artikel. En waarom is iedereen toch zo links? En heel erg volgend. Heel erg gericht op de mainstream. Bezig met... En ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei... Luister, wil je nou je beklagen bij de zonsondergang... over de teloorgang van het Westen en de vrijheid en dat soort dingen? Of wil je echt iets gaan doen? Ga nou eens wat doen, man. Je hebt zoveel geld. Op een gegeven moment werd ik ook een beetje geïrriteerd. Dat is denk ik de laatste keer dat we elkaar hebben gezien. Maar ik zei, richt een universiteit op. Richt een medium op, een platform. Ga iets doen. En hou op zo volgzaam te zijn. En dat geldt dus voor een heleboel top mensen die ik dan heb ontmoet. Zoveel zijn het nou ook weer. Het is niet dat ik. Maar ik denk dat ik 10 miljardairs heb ontmoet of zo in mijn leven. Echt van die influencer-achtige figuren. Die dan gezien worden als de spinnen in het systeem.
Wat ze zijn.
Heel gewoontjes.
Oké, ik ben iets verder gekomen met je. Maar ik ken dit soort types ook, deze persoon. Maar weet je, die laten nooit, net zoals jij nu, het achterste van hun tong niet. Ze laten het niet zien. Als in, weet je...
Waarom denk je dat ik dat niet doe dan? Wat denk je dat het...
Nou ja, ik kan me niet indenken dat je daar... de hele middag zitten praten alleen maar over The Guardian en dat soort dingen. Je moet toch ook zeggen, dit zou ik denken van hoe zie jij de toekomst en wat bijvoorbeeld technologisch gezien en wat wil hij zelf, wat zijn zijn ambities en dat soort dingen. Maar jullie zitten dan maar bananen te eten.
Ja. Ik heb dat soort vragen natuurlijk wel gesteld. Maar ik vond dat er niet veel meer uitkwam dan clichés.
Nee, maar ik zag
AI gaat de wereld overnemen. Schaarste komt ten einde, want robots gaan het land... en er zal geen honger meer zijn.
Dat zei die wel. Jullie hebben wel zo gesproken.
Langs dat soort lijnen gaan die gedachten zijn. Daar heb je het over. Maar vervolgens, als je het dan hebt over... Ja, oké, maar wat voor soort samenleving krijgen we dan?
Ja.
Yeah, I'm really worried.
Dit vind ik altijd zo.
Het schiet niet op.
Nee, maar dit is hetzelfde met Elon Musk en ook die zo'n Thiel. Yeah, I'm really worried about the influence of AI. En Elon Musk zegt, ja, ik lig 's nachts wakker van de invloed van AI en technologie op de mensheid. Terwijl ze zitten allemaal vuistdiep in al die businesses. En ze zitten er helemaal in. En dan maken ze zich zogenaamd zorgen. Ze spreken zichzelf daar zo in tegen.
Ja, want
als je echt zorgen maakt, dan stop je met die technologie. Of dan expose je.
Het is niet te stoppen. Ik ben het daar wel mee eens. Ik begrijp dat wel. En het heeft ook daadwerkelijk enorm positieve aspecten.
Dus we moeten hoop hebben dat dit soort rare figuren, dat die ethisch gezien het beste met ons voor hebben. Dat is eigenlijk hun pitch. Hè? Dat is ook wat mensen een beetje hopen. Dat Elon
gaat ons redden.
Ja, Elon is zo goed, want die is ethisch. Kijk, want die heeft ons vrijheid van meningsuiting gegeven op Twitter.
Ja, ik weet niet of dat hun pitch is. In het algemeen, dus wat ik denk over miljardairs, is dat ze vaak veel gewoner zijn dan.
Maar we hebben het hier over hele specifieke
maar
gasten.
AI, wat ik daarvan denk, is. Ik denk dat het. Ongelooflijk geweldige mogelijkheden biedt in het leven. En
zie je, ze hebben je toch gebrainwashed.
Ja, ze hebben me een worm via mijn ogen ingebracht.
Heb je die chip al?
Maar
zou jij je laten chippen?
Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen nooit, nooit, nooit. Maar ik was in El Salvador. Het zou toch wel heel leuk zijn om gewoon Spaans te kunnen communiceren met die mensen.
Zie je, iedereen wordt wel iets aangepraat waarom ze die chip nemen. Kijk, mijn ding is gewoon dat ik heb op een gegeven moment gezien. Ik denk, joh, mensen gaan hierom vragen.
Ja,
en, want
dat is toch ook logisch?
Ik vind dat niet logisch.
De mens wil toch. Er zijn toch een heleboel dingen die je wil.
Maar wat wil je nou? Spaans praten?
Ja, tuurlijk.
Ay, caramba. Nou, ik kan het ook. Nee, maar ja, ik maak er even een grap op. Maar,
ja,
wat was dat ook alweer?
Ja, en de scepter van Ottokar of zo.
Ja, ik weet het niet. Maar waarom heb ik dan toch zoiets dat een mens, weet je, dat we hier al zo lang
maar
zijn.
Maar wat zij zeggen is een
zij zijn elektronische interrupters voor onze ontwikkeling. Voor controle. Dat zo zie ik het.
Ja,
zij zorgen ervoor dat de mens nooit komt tot de echte expressie van wat een mens zou kunnen zijn.
En dat is?
Veel groter dan wat we nu zijn.
Dus technologie maakt ons kleiner, niet
tuurlijk
groter.
En tot op heden hebben ze psychologisch gedaan. Met beperking, dit, controle, zus, zo. Bangmakerij, oorlogvoering.
En waar is dan de grens van de techniek? Ben je ook tegen vliegen bijvoorbeeld? Vliegtuigen? Kun je dat ook eigenlijk ons kleiner maken?
Nee, ik ben niet tegen alle techniek. We hebben het hier over iets heel specifieks. Bijvoorbeeld een chip in je hersenen.
Ja, het is doodeng. Ik begrijp dat het doodeng is.
Maar een vliegtuig is natuurlijk alleen maar goed. Maar bijvoorbeeld hier zit de psychologische manipulatie van de mensheid in. Dat de toekomst van het vliegen moet je gaan bekijken in het museum. Want de toekomst was de Concorde.
Ja.
Je kon snel vliegen, maar dat is allemaal tegengewerkt. Het is ontmoediging. En dat is menselijk. En dat is manipulatie. En dat is psychologie. En dat is mensen klein houden.
Ja, maar neem nou dat.
Dus de technologie, tuurlijk kan heel goed zijn. Maar het neemt extreme vormen aan. En vind ik doodenge vormen. En ook een eind van de mensheid. Als mensen zich maar met alles laten chippen en doen. En
dat is ook zo. Maar dat is ook hoe zij het zien.
Ja.
Het einde van de mensheid.
Ja.
En wat er gaat komen is een de mens wordt wordt een machine. De mens wordt of een planetair organisme. Maar hoe zij erover praten is, je hebt de rups. En die rups die wordt op een gegeven moment een vlinder. En de mens is een rups.
Maar weet je, deze mensen zijn knijter en knijter gek natuurlijk. Hè? Maar.
Ja. Ik weet niet.
Maar ik zeg niet dat ze hun doel niet gaan bereiken. Maar dit zijn niet mensen die we moeten. Die we zouden als mensen, als we nog helder en echt kunnen voor jezelf kan nadenken, dan volg je dit soort gasten niet. Want dit is niet wat mensen willen. Hier wordt gemanipuleerd in die situatie.
Ja.
Nee, maar ik begrijp. Weet je dat dit. Er vallen stiltes en zo, maar dat is helemaal niet erg. Want het is heel goed om hier. Het is ook een soort van. Een bewustwording van iets wat echt aan de gang is.
Ja, het is echt aan de gang. Het gaat veel sneller dan mensen doorhebben.
Weet je, ik heb het.
En het is niet te stoppen.
Ik heb het in mijn laatste uitzending gezegd. Toen ik bij jullie daar. Ik was de partypoeper over Trump.
Ja.
Maar toen bracht ik het ook hier naartoe. En ik zei, je gaat binnen no time zien dat dit mainstream wordt. Dit waar wij het nu over hebben.
Oh ja, ja.
En, maar binnen no time. Maar ik had nooit gedacht dat het zo snel ging. De dag daarna. Robot op robotbewaking op Mar-a-Lago van Trump. Zie je zo'n robot te lopen? En de dag, 2 dagen daarna, Kim Kardashian heeft haar eigen robot nu. En die zit dat zo te promoten en te laten zien hoe leuk het is. En je weet natuurlijk dat heel veel van die...
Maar laten we even... Want, dus wat ik hoor in de zaal is veel meer op jou, wat prima is. Hè? Maar, dus, ach, natuurlijk is het te stoppen.
Maar dat zeggen... Ik weet niet of ze dat zeggen.
Dat hoor ik mensen zeggen. Oh, ja. Maar hoe is het dan te stoppen? Neem nou een voorbeeld van AI picture generators. Ik denk dat het vak van de fotograaf en zelfs van de filmmakers, dat gaat verdwijnen.
Ja.
Dat is nu al gaande.
Ja.
Dus wij hebben natuurlijk dat bedrijf met Eerlijk Eten en met FVD hebben we ook heel veel foto's. Een heel aanzienlijk deel van onze foto's is AI-generated. En dat scheelt gewoon €100 per foto aan royalties of zo. Dus dat scheelt.
En de fotostudio's in Amsterdam, die vallen bij bosjes. Want mensen doen geen fotoshoots meer.
Ja, maar er is dus geen manier om dat te stoppen. Want die Tweede Kamerleden die willen dan wetgeving daartegen maken. Maar. En dan willen ze. De wetgeving is dan dat er een watermerk moet komen. Dat een digitaal watermerk in een. AI-generated foto.
Ja.
Ja, maar omdat het digitaal is, kun je dat watermerk ook copy-pasten en je knipt het eruit en dan is dat watermerk eruit. Ja. Dus je kunt dat niet stoppen. Dat is open source software. Dat is gewoon beschikbaar voor iedereen. En dat gaat gebeuren. Dus er komt een revolutie aan die wij gewoon helemaal niet nog niet het begin van hebben gezien.
Mm-hmm.
Het overgrote deel van de banen die er nu zijn, die zijn er niet meer over 2 jaar. En ja, ik denk dat we daarover moeten nadenken.
Absoluut.
Ik denk niet dat het zinvol is om te zeggen, dat willen we niet, punt. En dat wij verbieden dat allemaal. Ten eerste kan het niet. Want mensen hebben gewoon een computer. En die computer die kan dat doen. En een computer heeft ook allerlei mogelijkheden om dat weer te verbergen. Want aan de ene kant hebben we minder privacy. En aan de andere kant kunnen we natuurlijk ook ongelooflijk veel data heen en weer zenden. Waar geen enkel regime in het verleden ooit mee te maken heeft gehad. Dus dat is volgens mij niet mogelijk. En als het dan mogelijk zou zijn in Nederland of in Europa, dan gaat de rest van de wereld er wel mee door. Dus dan worden we aan alle kanten weggeconcurreerd.
Nou, je maakt echt valide punten hier, want het is al zover.
Het is al zover.
Het is al zover. Het enige is wat ik weet. Weet je, ik doe niet mee. Ik zeg nee tegen een chip, tegen het nog erger maken voor jezelf dan wat het is. Ik doe niet mee. Ik doe niet mee.
Totdat jij diabetes krijgt of zo.
Ja, maar hou nou eens op met dat diabetes. Weet jij wat diabetes nou is? De diabetes, het is altijd maar diabetes, kanker, dit, zus, zo, terrorisme, dit, zus, zo. Dat is altijd zo, ik vind dat allemaal zulke slappe argumenten. Want het is een soort van een angstding wat even gezaaid wordt. Nee, en dan moet je omgedraaid worden en dat soort dingen.
Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het niet als een flauw iets of zo. Maar ik denk dat er in het leven van mensen, in ieder geval in mijn eigen leven, een oneindige aaneenschakeling is van ongemakken. Ik vind het leven heel mooi. Ik vind heel veel dingen mooi in het leven. Maar er zijn ook een heleboel dingen die ik vervelend vind.
En dat wil je weg hebben?
Ja, ik wil mijn geluk maximaliseren in het leven. Zeker.
Ik hoor iedere keer iemand een vraag stellen. We hebben
een zeer betrokken zaal. En dat is ook goed.
Is ook goed.
Het is En een van de dingen is, wat ik me realiseerde, want ik heb ook hier heel veel over gesproken in El Salvador en met allerlei mensen. Dit is dus iets wat je kunt onmogelijk zo'n soort discussie. Dit zou je willen in de Tweede Kamer.
Juist.
Eigenlijk.
Juist.
Je zou willen dat.
Of op tv en de media. Ja, zoals wij nu zitten
zijn,
praten.
We zijn toch best bevriend met elkaar en gaan op een normale manier met elkaar om. Maar wij vinden het helemaal niet vervelend en ook niet eng.
Het voelt voor mij niet eens als een botsing.
Nee, maar oké, maar wel gewoon duidelijk. Jij vindt dit, ja. Ik vind dat. En we denken erover na.
En het brengt dan kom je weer tot nieuwe inzichten.
Er is geen sprake van dat in de Tweede Kamer op een open manier hierover gesproken zou kunnen worden.
Nee, binnen anderhalve minuut moet je je punt gemaakt hebben.
Ja, maar ze hebben ook allemaal hun positie al ingenomen. En ze denken aan. Moet een puntje maken voor de achterban. En dan,
ja.
Want ik weet dat dit. Wat ik nu zeg, dit is waar ik echt in alle eerlijkheid over nadenk. En ik weet dat het grootste deel van onze achterban zou willen dat ik zou zeggen. En dit doen we niet. En het is een keertje klaar. En we gaan ons niet laten chippen, toch? We gaan ons niet laten chippen.
Yeah! Nee!
Dat wil. Maar dat doe ik dus niet. Want ik vind het zo simpel niet. Ik probeer er.
Mm-hmm.
Oh, echt. Ik snap alle gevaren ervan. Hè? Ik snap hoe ongelooflijk eng het is als je een chip hebt die jouw gedachten zou kunnen beïnvloeden. Als ze dat hadden gehad in de coronatijd, weet je wel, wat was er dan allemaal gebeurd? Ik snap dat allemaal en ik ben daar ook een fel tegenstander van. Tegelijkertijd zie ik ook al die andere aspecten ervan en de realiteit ervan.
Nou, ik zie heel erg de grootste gevaar is dat mensen erom gaan vragen. Daarom zei ik ook toen bij Forum in het Zuid, zei ik op een gegeven moment van hoe leuk is het nog om mens te zijn?
Ja.
Als er zoveel ook het gevoel hebt dat er zoveel narigheid in je leven is en het is zoveel negativiteit, het komt maar op je af, het houdt niet op. Hoe leuk is het nog om mens te zijn? En hier, een chip en dan gaat er iets open en dan kan je ook je ogen dicht doen, of dat hoeft dan misschien niet eens. En dan woon je opeens op Mars, of alles wordt dit, en alles wordt zus, alles zo. Het ding is gewoon, waarom ik erop tegen ben, maar niet. Is dat. Het is echt het eind van de mensheid en de menselijkheid. Ja. En het ding is.
Het eeuwig leven komt ook, hè, daarmee.
Ja, maar dat, weet je, het is allemaal niet waar, hè. Het is namelijk gewoon een controlemodel weer. En er wordt heel veel gezegd, eeuwig leven, geen diabetes, meer,
nou, ze laten
geen
zich allemaal, oorlog. Het begint al met dat ze zich laten invriezen allemaal.
Ja, maar het enige wat overblijft van die.
Maar dat gebeurt, dat weet je.
Nee, ja, tuurlijk. Maar het eeuwige leven is alleen maar een computer.
Ja.
Maar dat is geen leven.
Ja, het is een definitiekwestie, hè?
Ja, nee, maar ik. Nou ja, het is geen menselijk leven. Er zit geen gevoel bij, er zit helemaal niks.
Toch is ChatGPT wel heel goed.
Ik denk dat dit heel erg ontstaan is vanuit het megalomane van dit soort compleet geflipte figuren. Weet je, die zijn in essentie ook zo bang voor de dood. Dat zijn al die gasten die zich zo vasthangen aan geld en dingen, die zijn bang voor de dood. En de grootste droom voor die gasten is dat ze eeuwig leven.
Mm-hmm.
Dat is echt waar. Dat is echt, ik weet dat. Dat is hun. Ze willen zo graag eeuwig leven. Want ik ben David Rockefeller. Ik ben, ik weet niet, Elon Musk. Ik ben wat dan ook. En ik ben zo briljant en zo geweldig. Ik wil eeuwig leven. En daar hebben ze heel veel op gebaseerd om het dan maar dan een computer te maken. Omdat ze zich niet aan hun eigen menselijkheid ook over kunnen geven. Dat menselijkheid is gewoon, er is een begin en er is een eind. Helaas, dat eind is weer een begin van iets anders. En hetzelfde wat jij zegt van ja, ik maak heel veel kutdingen mee in mijn leven. Tuurlijk, dat is allemaal. Maar dat hoort ook bij het mens zijn. Je kan niet gelukkig zijn als je niet af en toe ongelukkig bent.
Ja, maar het is ook.
Moet je nagaan wat voor een leven dat is. Als het alleen maar binnen die digitale bandbreedte van. Het is geen reta. En het is ook niet menselijk. En ik vind dat niet beter dan dit. Hoe moeilijk dit soms ook is.
Ja, er komen ook weer andere perspectieven dan. Hè? Dus op het moment dat je met een heleboel dingen je niet hoeft bezig te houden. Dan kun je dus bijvoorbeeld de meeste
mensen. Maar ik vind dat ik genoeg perspectieven heb.
Nee, maar de meeste mensen kunnen nu misschien.
Ik hoef geen piano te kunnen spelen.
Oké, maar.
Of Zimbabweaans spreken.
vind het wel genoeg, vier talen of zo.
Ja. Ja, ik zou de hele wereld willen zien.
Ik denk dat de hele wereld...
Zou ik wel willen zien, ja.
Wat?
De hele wereld zien.
Gewoon de hele wereld
alle landen naartoe gaan. Er zijn toch...
En dan ben je daar geweest? Digitaal?
Nee, of fysiek, gewoon, daadwerkelijk.
En dat kan met de chip?
Ja, dus... Ik heb de indruk dat we... Ja, je maakt het misschien heel erg beperkt tot een chip... maar ik heb het over de AI-revolutie in algemene zin... Dus wat er gaat gebeuren is dat schaarste verdwijnt.
Ja, maar hoe kan je de hele wereld zien
dus het,
door
het hele idee dat iets, dat er materie een prijs heeft, dat gaat verdwijnen.
Maar hoe kan
er
je
komt geen tekort meer aan voedsel, er komt geen tekort meer aan schoonmakers, er komt geen tekort meer aan taxichauffeurs, er komt geen tekort meer aan huizen, er komt stroom, alles wordt gratis. Dat is waar we naartoe gaan. Over 10 jaar, of 20 jaar, daar gaat het over. Gezondheid.
Maar hoezo is er geen tekort aan huizen bijvoorbeeld straks?
Ja, omdat...
AI bouwt dat zelf.
Ja, en omdat je zo snel kan verplaatsen dat het... Ja,
hoe kan... Ja, weet je, voor
hyperloops?
Nee, maar kijk, weet je wat ik denk? Ik denk op dit vlak, these guys are full of shit.
Op welke manier dan?
Omdat ze verkopen je een product, het is anticipatoren... hoop of anticipatoren beloftes of anticipatoren dat mensen gaan fantaseren, oh, als ik dat heb, dan krijg ik dat. Maar dat krijg je helemaal niet.
Wat krijg je dan wel, denk je?
Je blijft mens in een menselijk lichaam. Ik denk dat je nog meer beperkt wordt juist door al die chips en al die narigheid en de hele rotzooi. Maar het wordt je wel beloofd dat het beter wordt. Maar heel veel mensen zullen omvallen, sterven, dat soort dingen. Ja, dan op een gegeven moment heb je wel genoeg huis als iedereen dood is.
Ja, nou ja, mensen
het zijn bullshit artists.
Mensen zullen ook geen kinderen meer willen krijgen, natuurlijk. Hè?
Wat? Ja, mensen willen nu al geen kinderen meer, want dat kunnen niet betalen. Dus het plan werkt al, alleen het moet wat sneller.
Ja, nou juist rijkere mensen krijgen geen kinderen meer. Dus het is eerder een omgekeerd...
Maar wat is rijk? Wat is rijk? De rijkste mensen die ik ken, die hebben allemaal 6, 7, 8 kinderen.
Nee, maar op maatschappelijk niveau is er een omgekeerd evenredig verband tussen de hoeveelheid kinderen die gekregen worden en het welvaartsniveau.
Ja, maar omdat mensen die wat beter verdienen, die willen dat die lifestyle volhouden. En die kunnen dat maar maximaal met 2 kinderen doen.
Ja, oké.
Ja. En als inderdaad ga je naar de Dominicaanse Republiek. Hebben mensen, dat geloven mensen niet, maar meisjes van 12 die hebben al 2 kinderen. Dat geloven mensen niet. Hè? Want dat is, jij weet dat ook dat waar is. Hè?
In El Salvador heb ik het niet gezien. Maar...
Nee,
maar
de Dominicaanse Republiek wel. Ik ken iemand, Hector. Die is, dan houden we op hierover. Maar dit is zo interessant. Dit is meer een soort van startpunt om nog dieper na te denken, dieper na te denken. Maar Hector, die was toen ik me laatst sprak, dat was de laatste jaren, hij was 29. En die had al 5 kinderen. En hij was 32, had 5 kinderen en de oudste was 18. En mensen geloven dat niet. Maar in de Dominicaanse Republiek hebben mensen, meisjes ook kinderen op 11-jarige leeftijd en gasten 13. En het was nog mooier, zijn broer was 29 en die was al opa. Je moet daar eens over. Nee, maar dat is heel anders. Dus het plot wat jij zegt, dat minder inkomen, dan redt het zichzelf op een andere manier.
Ja.
Maar schaarste is gecreëerd. We live in a world of plenty. Hè? Er is genoeg voor ons allemaal. En er zijn niet te veel mensen op deze planeet. Sterker nog, de hele planeet is leeg.
Ben ik het mee eens?
En in plaats van dat we nou mooie nieuwe steden bouwen overal en met mooie architectuur en het gewoon allemaal vanuit de rijkdom en de wijsheid die we hebben gaan doen en op de menselijkheid, dat is een veel mooier alternatief dan die kutnerds uit Silicon Valley die nu hun voeten helemaal in de deur hebben van het Witte Huis. Dat is wat ik gezegd wil hebben. Zo. Thierry Baudet, dames en heren.
Ik ga straks met een stuk minder vrienden hier de zaal uit dan ik dan ik ermee inkwam.
Nee. Dat denk ik niet. Is dat zo?
Nee.
Maar dit zijn de discussies en dingen. Wat het allerbelangrijkste is, is dat we weten dat dit echt aan de gang is. En daarom.
Belangrijk is dat er over nagedacht wordt.
Exact.
Dus wat je ziet in mij, is dat ik erover nadenk. En ik vind het perspectief wat jij huldigt, dat voel ik ook in heel veel vezels van mij. En ik snap het. En ik heb me ook daar op alle mogelijke manieren tegen verzet. In de coronatijd en met CBDC en al die dingen die gaande zijn. Maar ik denk dat er ook een andere kant is. En ik sta ervoor open dat dat misschien helemaal niet zo is. En dat we de technologische ontwikkeling van de mensheid misschien moeten zeggen. Het was tot 2020 hebben we. Maar na de iPhone 15 doen we niks meer.
Ja.
Dat kan. Misschien moet er een werelddecreet komen. Na de iPhone 15 zal er geen nieuwe ontwikkeling meer, technologische ontwikkeling meer komen.
iPhone 16.
Misschien moeten we dat doen.
Of echt wel een grens stellen. Maar uiteindelijk, weet je, dit is het altijd. Als we gaan zitten wachten totdat er wetgeving komt of dat soort dingen. Maar het komt neer op alles. En ik kan het, mensen vragen, maar wat is de oplossing? Ja, die ligt toch echt bij onszelf. Als wij zelf zeggen, we doen niet mee, dan is het heel snel voorbij, hè? Jouw vriend Mark Rutte heeft...
Nee, over aardige homo's gesproken. Maar ga door. Ja.
Wauw, ik heb het weer voor elkaar gekregen. Weer een carrière in het puin. Ja, joh, mee, joh. Je maakt
hey, joh. Hey, nee, 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 joh. Hey,
joh. Nee, joh, nee, joh. Dat valt allemaal mee, joh. Nee, joh, nee, joh. Hey. Oh, ik had eigenlijk ook een beetje. Nou, ik heb niet veel voorbereid voor vandaag, maar ik had een grap voorbereid. Dat ik had gezegd, deze stoel, daar heb ik echt. Deze stoel gebruikte ik ook bij de Jensen Show, bij die talkshow, al die jaren.
Dit is de stoel.
Dit is de stoel. Dus ik had het ding. Kim Holland heeft hierop gezeten. Ze is een beetje nattig. En toen zei ik, heb hier zelfs Joran van der Sloot geïnterviewd. Joran van der Sloot, die was ook de gast in mijn show. En toen zei ik, heb ik nog andere criminelen geïnterviewd? Ja, Mark Rutte. Goed dat ik het niet gedaan heb. Mark Rutte heeft één keer iets gezegd in de Tweede Kamer. En dat is het ding wat eigenlijk. Hij vertelde echt de waarheid. Het is waarschijnlijk de enige keer geweest. Dat was bij die coronamaatregelen. En toen werd hij aangevallen over, misschien door jou wel. En toen zei hij, ja kijk, dit zijn de maatregelen die wij zeggen. Wij zijn problemen. Dit zijn problemen en dit vinden wij de oplossing. Maar ja, we leven in een democratie. Dus als mensen die willen meedoen, ja, dan kan het niet gebeuren. Nee, joh. En weet je wat hij daar gelijk in had? Als mensen nou met z'n allen hadden gezegd van, ja, ben jij nou helemaal gek geworden? Ik ga me een beetje in een lockdown gooien, ik ga mijn business sluiten, ik ga dit doen, ik ga mondkap opzetten, waarvan ik zo'n stapel wetenschappelijke rapporten heb gelezen dat het helemaal niet werkt. En toon eerst maar eens aan hoe erg het is. Ik doe niet mee. Hadden ze niks kunnen doen.
Ja, maar hoe gaat...
Dus dat is hetzelfde met dit.
Ja, hoe dan? Hoe gaat dan dat de AI-revolutie gestopt worden?
Nou, kijk, een stukje zal je niet kunnen stoppen, maar een stukje is misschien ook wel handig en goed. Maar we hebben het echt over het niveau van, daar komen we weer, met de chip en dit en zus en zo. Of de digitale currency, of dat soort dingen.
Ja, maar ik vind het ook, ik vind de chip ook een beetje, sorry dat ik het even, maar ik vind het ook een beetje...
We waren klaar, hè?
Ja, maar jij begint er zelf...
Het is ook, nee, ook jij begon erover.
Het is wel een beetje een metafoor ook.
Nee, dus het is geen metafoor.
Jawel, want het wordt zo gezien. Oh, de chip. Oh, de chip. Maar het is zelfrijdende auto's. Moet daar een verbod op komen of niet? Ja, ja, moet er een verbod op komen, vinden jullie dat? Ik wil wel graag een zelfrijdende auto, eerlijk gezegd.
Ja. Maar heb je wel eens nagedacht dat als jij een zelfrijdende auto wil, dan dwing je iedereen een zelfrijdende auto? Want een zelfrijdende auto werkt niet als een of andere gast daar zit.
Wel?
Nee, maar zo gaan ze het verkopen natuurlijk.
Nee, maar de zelfrijdende auto bestaat al. Alleen het is niet toegestaan op de alle aspecten ervan. Maar de Tesla kan zelfrijden.
Een zelfrijdende auto, natuurlijk bestaat het wel. Maar om iedereen om het te laten werken en functioneren in een systeem, moet iedereen het doen.
Nee.
Ja. Denk daar nou eens over na.
Het bestaat toch al?
Ik moet even iets doen. Denk jij erover na?
Oké.
En dan komt papa weer bij je.
Ik heb namelijk ik moet even twee bedrijven bedanken. Dat is hartstikke goed om dit voor elkaar te krijgen. Is het een beetje leuk allemaal, jongens, of niet? Of is het interessant? Maar dit hebben we rondgekregen en het is zo mooi dankzij donateurs, dankzij jullie, dat jullie hier een kaartje gekocht hebben. En ook een aantal sponsoren, die moet ik bedanken. En dat is bijvoorbeeld Foam Shield. Oh nee, dat komt zo. Smarter EU, dit is zowaar een smarter build en smarter energy bedrijf. Full service bouw- en installatiebedrijf. En zijn vooral actief op de transformatiemarkt in binnenstedelijke gebieden, waarin ze bestaande panden transformeren naar appartementen. Ze hebben hele ruime ervaring in luxe woningbouw, bouwkundig, ga naar smarter.eu. Smarter.eu. Dankjewel, gasten. Applausje voor smarter.eu dat ze ons gesteund hebben. En dit is ook leuk. Deze mensen zijn er al heel lang bij. Dit is Avicam. En Avicam maakt beveiliging toegankelijk voor iedereen. Ze hebben zelfs een kortingscode Jensen2024 voor 10% korting op het gehele assortiment. Professioneel bedrijf, 10 jaar ervaring, camera, bewakingssystemen, alarmsystemen. Ze zitten in Zoetermeer, maken een afspraak. En Avicam heeft, het is een hele goede gast, die zei altijd, iedere keer als jij onze naam noemt, dan ligt onze website plat. Dus dat vind ik altijd een heel mooi en goed compliment. Dus Avicam, dankjewel. Smarter EU, smarter.eu en Avicam. En we hebben hier ook Arend. Arend zit hier. Geef Arend een applausje. Die doet dit niet iedere dag. Maar Arend is ook iemand die dit mede mogelijk gemaakt heeft vandaag. En hij is van Foam Shield. En ja, het is, dat zeg ik meteen, Arend. Het is, dat heb ik vandaag ook al tegen gezegd, het is niet het meest sexy onderwerp. Het is asbestverwijdering. Niet het meest sexy onderwerp. Ik had liever gehad dat je seksshops had gehad. Maar
ja, daar verwijderen wij asbest.
Daarom verwijderen jullie asbest. Maar het is wel, jullie hebben een, wat ik altijd leuk vind, is zeg maar disruptors en bedrijven, die zeg maar de grote bedrijven die eigenlijk alles in handen hebben, maar die dan met slimme technieken en slimme nieuwe dingen komen, die eigenlijk ja toch een aanval op toch een beetje een gevestigde orde is.
Ja.
En door jullie techniek zijn jullie dat. Vertel er eens wat over.
Nou, ik ben hier met Foppe Daan, die zit hier achter.
Ja.
Hij is in 2011 heeft hij deze techniek gevonden in Amerika. Hij werkte in de asbestsanering. En hij vond het eigenlijk niet kunnen dat je voor ja, een asbestpakking in een kattenluikje bij een oud vrouwtje €2000 moest vragen, omdat je daar met toeters en bellen en mensen met witte pakken en containers moest komen. Hij dacht, het moet makkelijker kunnen, het moet veiliger kunnen, het moet slimmer kunnen. En het bleek dat aan de Universiteit van Atlanta een schuim ontwikkeld was wat de deeltjes inkapselt, zodat je zonder pak en masker dat asbest kan verwijderen. Dus ja, zo'n klusje waar iemand dan €2000 voor moest betalen, kan dan voor €500.
En je hoeft ook je huis niet uit.
Je hoeft je huis niet uit en er hoeven geen metingen worden gedaan. Het is gewoon, het is beproefd. We kunnen nu werken met wat je noemt validaties. Dan moet je op een project een proefsanering doen en aantonen dat er geen vezels vrijkomen. Of 10% van de grenswaarde. En dan mogen we die klus doen. Alleen, dat is iedere keer weer een investering. Dus dat werkt alleen maar voor grotere projecten. Als je 100 woningen hebt met hetzelfde asbest erin, dan doe je 3 proefwoningen. En dan kun je de andere 98 in, wat je noemt, de risicoklasse 1 saneren.
En jullie zijn een disruptor omdat het goedkoper is. En,
goedkoper, sneller.
En eigenlijk ook veiliger.
Ja, en dat is het bijzondere. De wet zegt dat je altijd de beste techniek moet gebruiken met de minste vezelemissie. Maar in de asbestwereld is het andersom. Je begint altijd met pakken masker en je laat alle asbestvezels maar gewoon loskomen. In een tentje dan weliswaar. Maar die werknemer zit gewoon in die asbestwolk.
Ja.
Weliswaar met pakken masker, maar 100% garantie dat je geen asbestvezels binnenkrijgt, geeft dat niet.
En dit is echt, zeg maar, zo innovatief dat allemaal beter is.
Nou ja, mensen houden niet van verandering. En er wordt natuurlijk heel veel geld in die wereld verdiend. En wat ik al zeg, wij in ons verhaaltje zeg ik tot 50% goedkoper, maar in voorkomende gevallen is het 70% goedkoper. En de bedrijven die acteren in deze markt willen natuurlijk graag die omzet behouden.
Nee, en die vechten dan zeg maar, ja, voor hun eigen hachie.
Ja.
Terwijl dit een optie is die legaal is, allemaal getest, klopt allemaal.
Ja.
En het is goedkoper.
Ja.
Ja, dat is een disruptor.
Nou ja, en dat is als je kijkt, de asbestmarkt in Nederland zal grofweg 1 miljard zijn. Ja, als je daar 30-40% op kan besparen, dan is het een paar honderd miljoen.
Ja, dat is een hoop. Ja. En dat is het er waard. Nou, ik denk dat het goed is ook weer om mensen hierover na te denken. Nog iets anders dat je denkt van, dat is belangrijk?
Nou, ik vind het superleuk om hier te zijn. En ja, de reden was ook dat ik jullie in gesprek zag bij Forum Insight. En toen kwam jij daarna met die oproep van, we willen dit verder doen. En,
nou, toen heb je gehoord
dat je het gesteund hebt.
Ik vind het leuk dat jullie hier verder praten.
En leuk toch, hè? Dit moet toch gebeuren gewoon in de media, in alle vrijheid, over echte onderwerpen spreken die er echt toe doen en die echt aan de gang zijn ook.
Ja.
Maar ja, je kan afgeleid worden met allemaal wat oppervlakkiger nieuws en dat zeker. Maar dit speelt echt, waar Thierry en ik het vandaag over gehad hebben. Maar nee, dat is leuk. En dankjewel. Dus dit is een van de mensen die dit ook heeft voor elkaar gekregen.
En wat jij eerder zei over rijke mensen, dat is echt belangrijk. Deze man steunt dus, en er zijn zoveel mensen die je kunnen steunen en die dat niet doen.
Ja.
Daarom vind ik dat jij een extra applaus verdient. Want het is niet vanzelfsprekend voor heel veel mensen om dingen te steunen die ze...
Daarom ben ik ook niet rijk.
Oké, maar je kunt het doen. Ja. En dat is echt super. En ik vind het ook echt fantastisch dat het jou al zo lang lukt. En dat is dankzij mensen zoals jij. Dus ook namens mij als trouwe kijker in ieder geval van de show. En ook, wil ik jou ook bedanken voor dit.
Ja, bedankt, dames en heren. Van Foam Shield. Tijd voor de Q&A. En daar staat al iemand. En met wie heb ik het genoegen?
Ik ben Richard Dal. Ik kom uit Arnhem. En ik heb een vraagje aan Thierry.
Ja.
Het heeft te maken met het chipverhaal.
Ja.
Ben je niet bang voor het gevaar van op het moment dat je een chip geïmplanteerd hebt, dan kun je ook mensen monddood maken. Je kunt mensen resetten, bijvoorbeeld. In principe met een Tesla gebeurt het. Met een Tesla-auto gebeurt het al. Ik heb kennissen, je hebt een Tesla, wil eens morgens wegrijden, staat stil, doet niks. Remote wordt het gereset en ze kunnen weer rijden. Dat kunnen ze ook met een persoon gaan doen.
Laten we heel eerlijk, Ton was het toch, of niet? Nee, hoe heet
Richard.
Je? Richard, ja, close. Richard, maar laten we eerlijk zijn. Eigenaren van Tesla's, die zijn al hersendood.
Ja, dat klopt.
Heel even. Wat een scheidauto's zijn dat, zeg. Plastieke troep, het kost een ton. Weet je hoe ik daar in zo'n taxi achterin zit? Zo. Ik zie er echt uit als, weet je, Christopher Reeve, dat het die gevallen was van dat paard. Het is oncomfortabel, het is troep, ja, ja. Het piept aan alle kanten. Het lijkt wel of de Derde Wereldoorlog is uitgebroken. Piep, 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 piep. Oké, beantwoord de vraag, Thierry.
Ik ben daar doodsbang voor. En als het in het eerdere gesprek niet overkwam dat ik het als een enerzijds-anderzijds verhaal zie, dan heb ik nu de kans om dat alsnog zo neer te leggen. Ik heb een aantal keer genoemd dat ik er ook in de tijd van corona en ook daarna heel vaak tegen gewaarschuwd heb. Ik zie een enorm gevaar daarin. Tegelijkertijd zie ik een andere kant. En die is dat het enerzijds volgens mij niet te stoppen is. Het is een realiteit. Als wij niet meegaan met technologische ontwikkelingen, dan zal Nederland of Europa aan alle kanten voorbijgestreefd worden door de landen die dat wel gaan doen. Dus het is een realiteit waar we mee moeten dealen. En dat betekent niet dat ik zeg, chip iedereen maar. Maar ik denk erover na. Ik denk dat je niet gewoon kan zeggen, doen we niet, klaar, willen we niet. Dan worden wij zoals de Amish in Amerika. Dat kan, dat je dat wil. Maar dan zeg je, nu stopt de technologie.
Een moderne Amish, daar teken ik voor.
Ja, oké. Nee, fijn. Maar dan word je dus teruggebracht tot een voetnoot bij de wereldgeschiedenis.
Ik zeg dat zou kunnen.
Luister, wat ik heel belangrijk vind is, doordat jij zo ondubbelzinnig ertegen bent, wordt de indruk gewekt dat ik er soort van voor ben. Dat is een retorisch effect dat je krijgt als één heel erg ergens tegen is.
Nou,
ik ben niet heel erg voor. Ik ben absoluut niet heel erg voor een chip. Integendeel.
Ik zie er enorme
gevaren in. Ik vind het dood en doodeng.
Ja,
ik denk alleen dat waar die chip voor staat in een discussie over de algemene technologische ontwikkeling die nu gaande is, dat het ten eerste niet...
Thierry, mag ik je even helpen?
Ik kan aan Thierry vertaling doen. En ten tweede denk ik dat er ongelooflijk veel ambities zijn van mensen...
Wat kan
die waargemaakt kunnen worden... Kanker. Door allerlei vormen van technologische ontwikkeling die nog voor ons liggen. Dus ik zie het echt als een dilemma.
Maar weet je, hier is de Thierry-vertaling. Wat jij zegt is namelijk waar. Wat hij soms doet, is dat gaat hij een positie even innemen. En dan lijkt het net alsof je de hele andere kant niet ziet.
Ja.
Nou, that's it. Dankjewel. Volgende. Hi.
Hi. Thierry, ik snap deels wat je zegt, tot een bepaalde hoogte. Het geval van ChatGPT en allerlei technieken gebruiken die bepaalde dingen makkelijk maken, dat is één ding. Vervolgens een chip in je hand zetten omdat je beter Spaans kan spreken, dat is weer taal wat anders. En we zitten natuurlijk op dit moment in een situatie waarin we allemaal gewoon eigenlijk laf zijn. En het stopt als we het niet meer pikken. Het stopt als we niet meer meedoen. En dat betekent dat we op een gegeven moment een keer onszelf een schop onder onze achterste moeten geven. En zeggen stop tot hier en niet verder. En hoe geweldig het ook allemaal lijkt met een chip. En of je nou dan beter Spaans spreekt of beter Italiaans of Chinees.
Ay caramba. Maakt niet...
Ay, ay caramba, hola, qué tal, igualmente, mm-hmm. Maakt allemaal geen ruk uit. Mm-hmm. Het gaat erom op een gegeven moment waar sta je voor? Ik wil ook van alles, maar moet ik daarvoor een chip nemen... zodat ik beter dit kan of beter dat kan of beter zus kan?
Wat is je vraag?
Het is geen vraag, het was gewoon even een opmerking.
Oké. Dankjewel, heel goed, dankjewel. Duidelijk. Maar anders vallen we in herhaling met een aantal dingen die we al besproken hebben. Maar dankjewel.
Nee. Nou ja, lastig met de opmerking te dealen of valt het mee?
Nee, maar we hebben het wel over gehad. Bedoel je...
Ja, maar ik probeer alleen maar te zeggen... het is fijn, hè, het is handig om te zeggen... oké, ik wil meedoen aan een chipsysteem. Of wel voor het betalen.
We hebben je punt gehoord.
Oké.
Maar het is ook Q&A.
Ja, maar... Ja,
dat is Chinees voor question and answer.
Snap ik.
Dus dat is het even. Maar je punt is gemaakt en duidelijk, heel duidelijk. Dankjewel. Dankjewel. Ik moet je zeggen, het enige waar ik nog zin in heb nu is echt daadwerkelijk chips. Maar geen chipper. Oké, de volgende. Toch niet de chip deze, hè? Alsjeblieft. Nee, er zijn zoveel vragen op deze planeet. Ja. Hey, Ai, hoe heet je?
Ik heet Angelique. Ja. Ik ben eigenaar van de grootste anime en manga winkel. Dus een beetje een heel apart typeje vandaag hier. Ik weet niet of iemand weet wat het überhaupt is, maar van die Japanse films die die Oscar...
Sorry, de Q staat voor question en niet voor commercial.
Ik ben niet zo goed te spellen eigenlijk, maar...
Nee. Oké, maar vraag graag.
Ja. In plaats van over het hele chipverhaal...
Oh, gelukkig.
Had het eerder over AI en zo. En foto's die AI-generated zijn, AI-generated images en dat soort dingen. Een andere ontwikkeling die al een tijdje gaande is ook open source. En inderdaad mensen die onder Creative Commons, hobbyfotografen... die foto's in databanken zetten. Die mensen voor een donatie... zoals de heer Jensen doet, kunnen gebruiken eventueel. En er zijn heel veel fotografen die dat heel leuk vinden. Ik ben er ook eentje. Ik heb ook in coronatijd in lege steden allemaal mooie foto's gemaakt als hobby. Waarom niet leiden door veel voorbeeld? Je houdt ook heel erg van oude gebouwen, oude schilderijen. Je bent op heel veel plekken in de wereld geweest waar ik ook echt super graag heen zou willen. Ik hou ook van kunst, daarom manga. Ik hou van Japan en zo. Waarom niet leiden door voorbeeld? Laten zien van, kijk, wij hebben zeker in de Forum app zo meteen... een hele grote groep mensen, nou, die allemaal hun diensten en
maar wat, de vraag, wat voor voorbeeld is aan Thierry deze vraag, of niet?
Dat je kiest om menselijke expressie, menselijke emotie... eerder te belonen dan makkelijk op een AI-generated zoiets te gebruiken.
Oké, goede vraag.
Ja.
Ja, ik voel daar heel erg voor.
Doe het. Ik ben ook zo'n hobbyfotograaf. Ik heb ook van dieren, van landschappen.
Maar ze omschrijft wel iets heel goed. Beloon menselijk gedrag eerder dan technologisch.
Ja, maar ik...
Goed startpunt.
Ik ben daar een voorstander van. Ja. Ik leef zelf ook zo. Ja. Het is alles wat we met Forum voor Democratie proberen te doen. Alleen, ja, er is een hele grote wereld... waar een heleboel ontwikkelingen gaande zijn... Ja. En die zijn gaande.
Ja,
en,
dat gaat wel.
Ik heb niet de illusie dat ik hier vanaf allergrootste backwater dat er op de hele planeet gebeurt, bestaat, namelijk Nederland, dat ik daar eens eventjes ga veranderen wat er met 2,3 miljard Chinezen aan het gebeuren is. Daar zijn ontwikkelingen gaande die zijn zo ongelooflijk revolutionair. Ja, daar sta je dan met je Parijs, met je Den Haag, met je Amsterdam.
Ja.
Dat zijn krachten die zijn niet in te dammen bijna.
Dankjewel voor de vraag. Dankjewel voor de vraag. Geef een applaus.
Ik wil de 19e eeuw terug. Ja. Dat is, als ik mag kiezen, gaan we terug naar de 19e eeuw. Ja. Maar ik heb het niet voor het
zeggen. Kan binnenkort met de chip.
Ja.
Volgende. Alsjeblieft, geen chipverhaal. dit was toch een beetje chipperig. Ik mis gewoon... Weet je wat
paprika, paprika-chips.
Maar ook in zo'n dit soort vragen. Ik voel me bijna al een computer worden met AI, dit, genereren, zus en zo. Menselijke dingen, menselijke vragen. Jij bent de ene, je gaat een menselijke vraag stellen.
Nou, dat ben ik wel van plan, inderdaad.
Goed zo.
Het is wel gerelateerd. Het is gerelateerd. Maar ja, goed, sorry, uiteindelijk. Nou, er was een moment, Thierry, dat je zei dat het dus, tenminste dat klonk als, dat je dat dus heel positief vond, dat de schaarste, dat we geen schaarste meer kennen en dat, ik ben precies alle bewoordingen kwijt, maar dat de schaarste weg zou gaan, geen armoede meer en nog een aantal positieve dingen. Maar dat is toch exact, en dat klonk voor mij alsof je dat werkelijk als positief iets ziet, wat natuurlijk in wezen natuurlijk zo is, wie wil het niet. Maar het is toch één op één, we will own nothing and you will be happy. Dat is toch exact wat het is?
Ja, ik zie een enorme tegenstrijdigheid in de toekomst. Ik zie een enorm conflict in de toekomst tussen deze twee elementen. Kijk, ik denk dat de grootste kunstwerken die gemaakt zijn in de wereldgeschiedenis, dat is in mijn ogen, met name is dat muziek, maar ook het is klassieke muziek van de 19e eeuw, maar ook de grote schilderkunst en de grote beeldhouwkunst. Ik denk dat dat niet meer gemaakt wordt in een tijd waarin mensen hun behoeftes meer kunnen bevredigen. Dus in een tijd van Tinder is er minder romantische liefde. En dat, ik zie dat als een echt als een dilemma. Ik heb daar niet een antwoord op. En ik vind het ook een beetje... ik denk dat het een beetje onoprecht is als mensen daar een hele stoere positie in innemen van, nou, ik neem geen Tinder. Ik neem geen... Als ik syfilis heb, als ik een nare geslachtsziekte heb, ik neem geen medicijn, want ik wil kunstenaar worden. Ik denk
sorry, ik was even uitgetund. Heb jij syfilis?
Ik denk dat er heel weinig mensen zijn. Nee, maar alle grote componisten hadden dat.
Ja?
En dat hoorde bij de 19e eeuw. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat zullen doen. Dus ik zie daar een... En tegelijkertijd is die geslachtsziekte wereld een wereld waarin mensen een ongelooflijk verlangen naar seksuele versmelting konden ontwikkelen, wat niet mogelijk was. Waardoor ze die waanzinnige opera's gingen schrijven en dat soort dingen allemaal. Dus ik zie daar een enorm conflict in. Ja, ik vind het niet zo zinvol om daar dan... Dat ik dan moet zeggen, dit mag niet, moet iedereen... Ik denk dat mensen, heel veel mensen, hebben heel veel tekorten.
Dankjewel.
En daardoor gaan ze dus ook hele mooie dingen doen. En die tekorten willen ze bevredigen. En als ze dat bevredigen, dan zullen ze minder mooie dingen doen.
Dit is overigens niet alleen een Q&A van Thierry, hè? Ik zit hier ook.
Ja.
Ik bedoel, hij staat morgen weer bij de viskraam in Harlingen voor 20 man. Mij zien jullie waarschijnlijk nooit meer.
Nou, in ieder geval, dankjewel.
Dankjewel.
Ik had het niet aan het antwoord.
Oké. Okay. Hi, wie ben jij?
Ernesto.
Ernesto.
Kom maar in Den Haag.
Lachen.
Nou, de eerste vraag is voor jou, de heer Jensen.
Oh, gelukkig.
Ik had een vraagje over de kledinglijn. Nu jullie het in eigen productie hebben gedaan.
Ja.
Dat jullie de oude
items weer items terug, willen brengen. Wil je de oude items terug?
Ja, zoals de Media's Virus.
Media's Virus. Ja. Nou, misschien moet ik een update doen van Media's Virus.
Ja.
Zullen we dat doen?
Media's Chip.
Media's Chip. Media's Chip. Gaan we doen. Gaan we doen. Ja, ja, we zijn het even opnieuw aan het uitvinden, de kledingwinkel. Maar we hebben natuurlijk ook nu het prachtige kerstpakket.
En, ik zag maar twee items in je shop.
Ja, in het kerstpakket.
Ja, en het
daar zitten twee dingetjes in. En de sjaal en de handschoenen. Ga naar jens.nl.
En de beste kaassoutjes ter wereld.
De beste kaassoutjes ter wereld. Zoals, ja, dat is officieel. Hè? Dat
onderschat die niet.
Dat is een onderzoek van Ipsos geweest.
Ja. Maurice de Hond.
Ja, Maurice de onbetrouwbare hond. Dat staat heel hoog, staat het daar altijd. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel voor je vraag. Dankjewel, Orle.
Topvraag.
Topvraag. Daar kon ik nou eens wat mee. Oh, ja, tel me. Hoe heet je?
Ik heet Joris.
Joris, wat is je vraag?
Ik volg je al je shows al 4 jaar. Maar ik heb niet echt het idee dat met de informatie die je allemaal vertelt, dat we daar verder mee kunnen komen. Ik bedoel, ik probeer met jouw informatie die jij vertelt, probeer ik ook wel mensen wakker te maken. Ik heb zo vaak gesprekken gehad met mijn ouders erover. Maar kijken me echt aan van, je bent gek, je bent gestoord. En mijn vraag is, wat kunnen we daar nog verder aan doen om mensen wakker te maken?
Ja, ik denk toch, bedankt voor deze vraag. Ik doe mijn werk niet goed genoeg. Nee. Nou, dit was de laatste. Nee. Nee, het is op zich een goede vraag, want mensen raken gefrustreerd. Hè? Dat ik probeer mijn omgeving te vertellen hoe het zit. En ik blijf het proberen. Weet je, het ding is gewoon, op een gegeven moment, als jij het begrijpt, en je blijft het vertellen aan mensen die het niet begrijpen en niet willen begrijpen, dan moet je op een gegeven moment ophouden. En dan moet je ruimte ook in je eigen leven gaan creëren om mensen te vinden en je open te stellen voor mensen die het wel begrijpen. Of die de openheid hebben, of de opening hebben om daar iets mee te doen. Het heeft geen zin. Het is als het ware is het een relatie. Je wil graag dat het slaagt. Ik ben verliefd, ik vind het zo leuk, maar het werkt nooit. Op een gegeven moment moet je stoppen, want dan komt er ook niet een ander iemand voorbij.
Nee, oké, maar goed, dan komen we weer met alleen op gelijkgestemde terecht.
Nee, ik zeg ook mensen die misschien nieuwe mensen die er wel voor openstaan.
Ja, dat wel. Maar wat kunnen we dan nog doen om de wereld wakker te schudden? Dat we allemaal tegen de overheid ingaan
Dan zeg ik ook altijd van oké, dat zijn de mensen waar jij je mee omringt. Ja, ik niet.
Ja.
Dus ik omring me alleen maar met mensen waar ik wat mee kan. En ik heb er een hoop uitgetiefd de afgelopen jaren. Heerlijk. Wat
heb je verteld in je show?
Heerlijk. Heb jij dat ook niet?
Maar ja.
Ik vind het heerlijk. Opgerond.
Ik heb het gevoel dat we dan daar toch niet verder mee gaan komen.
Nou, oké, maar dan heb ik ook slecht nieuws voor jou. Dan zal je dat gevoel voor de rest van je leven houden.
Oké, maar dat kan ik accepteren.
Oké, have fun.
Dan is het jammer.
Dankjewel, geef me een applaus. Geef een applaus. Als je het er niet uit wil, dan... Hey!
Hey, ik ben Daniel Jansen.
Daniel Jansen.
Heel erg op Jensen.
Ja,
heel erg. Ik wou jullie even complimenteren dat jullie dit zo regelen. En ik hoop dat dit vaker terugkomt.
Ik hoop ook iedereen, dat dit vaker terugkomt. Komen jullie nog een keer terug als we het nog een keer doen? Kijk, dat is genoeg.
En ik heb een vraag voor jou, want ik zie natuurlijk heel veel beveiligingen rondlopen.
Ja.
En ik denk dat het beste voor Thierry is.
Nee, is voor mij.
Oh, gelukkig. Nou, dat was de vraag ook. Dat was de vraag, dan heb ik mijn antwoord. Nee, maar is dat... Word jij gedreigd?
Nee, dat is voor mij, want Thierry had gedreigd Viola Holt mee te nemen.
Ja, dan had je wel 2 banken nodig, hè? Ja.
Nou. Ja. Oh, Jerry. Zullen we die niet uitgaan met dat leuke Viola Holt verhaal?
Wat is ook weer het verhaal?
Ja? Nou, ik deed die... Je had mij gevraagd voor die speech in de Tweede Kamer.
Ja.
En toen dacht ik, eerst moet ik dat doen. Ik heb het gedaan. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, want ik vond het echt wel heel erg lachen. Want dan zie je ook, sta je daar in die zaal.
En dan kom je erachter, ja, weet je, al die dontalenten, wat jij collega's moet noemen. Weet je, die.
Ambtsgenoten.
En die, maar die voelen zich natuurlijk gewoon een ster. Want het is gewoon een theater. Het is gewoon echt een theater. En het is, dat, ze hadden nooit gedacht daar ooit te staan.
Het enige wat nog ontbreekt, dat zijn gordijnen die zo. Doek.
Ja, ja, en ballet dan verrissen.
Ja.
Ja, ja. En dus ik vond het wel leuk om het even zo mee te maken. Maar toen kwam op het eind. Toen stond ik buiten, ik ging weg en ik stond even met jou te praten. En ik zie opeens iemand op me afkomen lopen. En ik denk, ik zie natuurlijk, volgens mij staat Viola Holt. En ze kwam dichterbij. En ik denk, oh, komt ze dan met me praten? Oké. Dus zei ik wil even met jou praten. Half in tranen. En jij probeert het nog te redden, weet je wel. Van, hé, viool, weet je wel, een viool. Nee, even niet, ik moet even met hem praten. Dus ik zeg, oké, viool, heb ik kunnen praten. En ik zeg letterlijk, dit is gebeurd. Heeft ook in de krant gestaan. En weet je, dat de viool had, Robert Jensen heeft excuses aangeboden. Wat ik ook gedaan heb. Maar het verhaal is wel leuk om in de context het geheel te vertellen. Ze zei, ik heb echt gewoon een trauma als ik jou zie. Ik zeg, wat dan? Ja, nou. Ik was ontslagen bij RTL, bij de 5-uur-show. Ik had geen salaris, ik had alles kwijt. Mijn schoonmoeder was schoonvader was overleden. En toen liet jij zo'n grap in een foto zien van een vrouw. Die lag op de grond, de meest dikke vrouw die er bestaat. En je had gezegd, slecht nieuws, Viola Holt heeft zelfmoord gepleegd. Ik weet nog precies welke foto dat was. En toen zei ik, ja, oh ja, god, ja, dat is zo'n tijd geleden. Want we praten nu echt over 17, 18 jaar geleden. Ik was zo. En dat heeft ze echt gezegd. En ik bedoel, ik vind nog steeds, we hebben een goed gesprek gehad. Ik heb me plat laten spuiten, zei ze volgens mij. En toen wilde ik in mijn auto stappen en ik wilde naar je huis gaan en ik wilde je vermoorden. Ik zweer het je.
En nog steeds heb je dus om die reden die beveiliging nodig.
Ja, die heb nog steeds die beveiliging nodig. Ik wilde je vermoorden. En toen ging ik moest al bijna lachen. Weet je wat? Ik denk van, goh, nou, word ik midden in de nacht wakker? Viola Holt.
Maar dat is het verhaal.
Nee, ja. Nou, dat, het gaat nog ietsje verder. Want toen was het zo. Ik zeg, Viola, luister. Het is zo lange tijd geleden. De show die ik toen deed. Ik maakte eigenlijk iedereen belachelijk in de showbiz. Want de showbiz is zo belachelijk. En ze zei, dat ben ik helemaal met je eens hoor. De showbiz is belachelijk. Heb je de Beaumonde van deze week gelezen? Ik zeg, Viola, ik heb nog nooit de Beaumonde gelezen. Nee, ik heb een interview. Daar heb ik echt gezegd, entertainment is zo fake allemaal. Ik zeg, ja, maar dat deed ik ook. Dus ik maakte. En jij was op tv. Je was altijd zo'n prinses op tv. En ik maakte dat belachelijk. Maar ik zeg, ik bied mijn excuses aan. Ik vind het vervelend dat je er zo'n last van gehad hebt. Maar het is zo lange tijd geleden. En je moet ook van mij begrijpen. Ik kan niet weten dat je geen inkomsten had. Je schoonmoeder was overleden. Dat kan je niet inschatten van iemand anders. En het was gewoon een van de grappen die ik maakte. Maar het is smakeloos. Het is vervelend. Excuses. Ik vind het vervelend dat je er zo'n last van hebt gehad. En toen uiteindelijk zand erover. En alles was weer oké. Dus toen stond er in de krant Viola Holt. Robert Jensen heeft zijn excuses aangeboden. Ik zeg, maar dit is prima. Ik vind Viola mag deze ook winnen. Want het was ook een kutfoto. het was maar een grap. Het was een van de dingen. En dus Viola die is altijd welkom. En ik vind Viola helemaal geen vervelende vrouw. En zeker niet. En we hebben nog even staan praten. Je hebt nog met haar staan knuffelen.
Ja.
Ja. Vandaar die syfilis. Nee joh! Weet je, ik leer het lukt, nooit.
Het lukt maar niet om deze uitzending keurig af te sluiten. Het lukt maar niet.
Het lukt me gewoon niet. Jongens, mag ik jullie allemaal bedanken? Jullie waren zo voor de mensen die vragen hebben. Maar dat is echt ontzettend bedankt. Dit was de eerste keer. Thierry, bedankt. Jij bedankt.
Ja, superleuk. Dankjewel.
Dankjewel, jongens. Dankjewel. Ja, blijf maar even zitten. Het was de eerste keer dat we dit gedaan hebben. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Dan doen we het nog een keer. Maar ik vond het nogmaals zo ontzettend leuk om jullie de ogen aan te kijken. En jullie te bedanken voor alles wat jullie voor mij en voor ons en voor mijn team betekenen. Dank jullie wel.
De Jensen Show Live werd mede mogelijk gemaakt door vpnabonnement.nl. Surf anoniem, vergelijk slim. wsbrdetachering.com voor al uw havenpersoneel. En levenskunstinuitvoering.nl voor vrijdenkers die bouwen aan een menswaardige samenleving. En proprivacy.io. Pak je digitale privacy terug met de ProPrivacy telefoon, laptop en vaste computer. En mijncbd.com. 100% biologische CBD-producten voor diverse klachten bij mens en dier. En eskerwijn.nl. Pinot Noir en Chardonnay druiven van Hollandse bodem. En foamshield.eu. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.